Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast de lange termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en langdrempelige manier.
Alsof je met ons in de kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Ja!
Hey!
Verdorie.
Ik zie nou drie botters tegelijk.
Ja, precies.
Hé, hey, toch? Zie je mij ook?
Ipe? Hoor je ons überhaupt?
Botters, zie jij... jij mij? Misschien moet Ipe ook op een... op het groene knopje nog drukken?
Oh, nu is hij helemaal weg.
Ja. Oh.
Hoor je ons?
Jawel, alleen ik heb jullie nu op mijn... op mijn telefoon, dus. Waarom werkt het nu wel? En nou durf ik niet meer op te hangen.
Hang maar op.
Ik zet even een doos terug.
Hiep, ik ga je nu bellen op je andere device.
Oh, kan je dat?
Met Pauline weer weg. Nee.
Nee hoor, nee. Volgens mij niet. Of wel?
Nee, je bent er nog.
Oh, nu bel jij nog een keer?
Ja. Ik probeer je die over te zetten naar mijn laptop.
Hallo? Daar is ze weer.
Ik ben er weer.
Ik ben er gewoon. Zien jullie mij?
Ik zie een soort...
Ja, die bent...
Een vlek. Zien jullie mij ook?
We zien
gewoon.
Jou ook. Welkom bij de Eeuw van de Amateur, aflevering 136. Dit is een wekelijkse podcast over het leven en alles wat daarbij komt kijken.
Ja,
meestal komen we ook op het tafel. Goed.
Ja,
anyway.
Leven en alles wat erbij komt kijken.
Wil je nou een bijdrage leveren aan het archief van de Eeuw van de Amateur? Ga dan even naar onze website eeuwvanamateur.nl en klik op het knopje show notes. Dank voor een donatie van Gerard Linde, Isabelle Tan, mevrouw Derks, mevrouw Hansen en nog een anonieme gever. Hartelijk dank daarvoor.
Ja, Gerard Linde hechtte eraan te zeggen dat die €15 voor jou waren en die 15 cent voor mij.
En niks voor mij, maar ik ben
nee.
De gast.
Oh god.
Ik ga er niet over, hè? Ja.
Ja, even een rondje, want we zitten allemaal achter onze eigen microfoons in onze eigen huizen. Onze eigen microfoons in onze eigen huizen.
Klopt.
Waarom deden we dit allemaal ook alweer?
Ik heb het gevoel dat nu alle tijd, zeg maar... Oh, wacht even, ik moet even thee inschenken.
Alle tijd is opgegaan.
Nee, maar meer dat wat je normaal moet rekenen voor reistijd. Van ja. Dan fiets je dus naar iemand toe. Dat is nu gewoon ingenomen door... Dan zorg je dat FaceTime werkt.
Ja, precies.
Of Zoom of wat dan ook. Ik had laatst ook weer zo'n walgelijke met echt gebeurd bestuur. Hadden we ook een Zoom-meeting. Nou, dat was met echo's en met gillen. En dan moest ik weer in iets inloggen waarvan mijn wachtwoord weer... Het was allemaal verschrikkelijk.
Ja, ja.
Mij hoor je niet klagen, hoor.
Ik heb mijn moeder geprobeerd uit te leggen van de week wat de spatiebalk is. maar we leven nog.
Ja. Dit is allemaal wel leuk en aardig. Pauline is ondertussen, zeg ik maar gewoon even bij.
Nog. Oh, ik ben aan het creëren.
Vanuit
nou, ik doe nu
26.359.
Ik moet heel veel. En nu signeren, ja.
Hey, Pauline, is dat nou leuk? Zelf een uitgeverij zijn?
Nou, ook als ik niet zelf een uitgeverij was, dan had ik dit waarschijnlijk wel ook moeten doen.
Oh, ja.
Maar ik had toevallig vandaag ook de epifanie dat ik een boek van Simon Carmichelt opensloeg, wat ik al heel lang in de kast heb staan.
Ja.
En als kind was ik heel erg fan van Simon Carmichelt. Mm-hmm. En toen heb ik hem fanmail geschreven, terwijl ik dat verder... trouwens, misschien dat de microfoon ook dit oppikt, maar ik ben inderdaad nog even aan het signeren, want dan moet ik even één stapeltje afmaken. Want anders is dat een onafgevoel. Ja. Anyway, ik heb hem fanmail gestuurd toen ik kind was. Ik denk 11 of zo.
Ja.
En toen heb ik een boek teruggekregen waar hij in heeft gezet van met hartelijke groet, beste Paulien, met hartelijke groet, S. Carmichelt. Nou, ik was daar super blij mee.
En niet dat ik nou...
Ja, sorry. En niet dat ik nou wil denken van, nu ben ik net als hij. Maar ik denk wel van, laat ik toch proberen elke handtekening te voorzien van enige liefde.
Ja.
Dus dat doe ik nu.
Ja.
Ja, want hier zijn dingen over met heel veel artiesten die doen nu signeren nu hele oplages. En dan is er een soort een discussie over de kwaliteit van de handtekeningen. Die dan eigenlijk alleen maar...
Oh.
Dat ze een soort wel fysiek het hebben aangeraakt met een viltstift. Maar
oh,
dat
maar dan
dus
een
helemaal...
heel simpele...
Ja, oh, ja is nou... het alleen nog maar één soort esje of zo. Soort...
Nou, ik denk wel van... Dat is dus... Maar dat denk ik heel vaak over mezelf. Van toen ik mijn handtekening ontwikkeld heb... had ik toch echt meteen die veel eenvoudiger moeten maken. Want ik vond het vroeger super stoer dat het... je hele voornaam en je hele achternaam. En nu denk ik, ja... Nu zit ik er maar mee. Ik zal nu even timen hoe lang dit duurt.
1, 2, 3, 4, 5,
6. Nou, toch al snel 6 seconden.
Wat een gedoe.
Ja.
Maar je hebt dus het verschil per artiest. Maar jij doet dat dus heel goed. Want dat is natuurlijk heel leuk als je een liefdevolle handtekening krijgt. In plaats van een krabbel. Maar sommige mensen zijn er heel slecht in en andere heel goed. Of laks.
Maar met artiesten bedoel je dus zangers met cd's. Ja, goed. Ja. Of cd's, vinyl. Ja. Zal het zijn.
Ja. En de Pet Shop Boys. Ja, daar gaan we weer. Je laat die dingel met... Oké, de dingel.
Oh, sorry.
Die hadden dus... die waren er nooit zo scheutig mee, maar die wilden heel graag dat hun laatste album Hotspot op nummer 1 kwam in Engeland.
Yeah.
En die hebben toen ook een pre-order gedaan en alle pre-orders zouden ze signeren.
Ja.
Yeah. En dat zijn er dus ook duizenden geweest, wat het helemaal niet in lijn is met hun normale bezigheden. Maar ik heb er ook een en ik vond het best wel een kwaliteitshandtekening. Nog redelijk, er zat nog redelijk wat vorm in, zeg maar.
En maar hoeveel denk je dat ze dan hebben gesigneerd?
Nou, op een gegeven moment zijn ze ermee op. Toen zeiden ze van nu stoppen we er geloof ik mee. Maar dus ik denk een stuk of 5000 denk ik.
Ja, ja. En daarna stopten ze ermee.
Ja.
Oké. Okay.
Ja, het is ook niet gelukt om hem op 1 te krijgen. Ja. Ik heb een soort signeer. Mijn signeerhandtekening is alleen nog maar mijn voornaam.
Ja, dat is en dat zijn 3 letters.
Ja. Maar mijn officiële is... Maar dat is zo'n lelijke, zo'n domme niks handtekening heb ik.
Ja.
Dat is zo kut. Maar misschien ga ik die gewoon ook maar... Dat kan je toch eigenlijk gewoon veranderen? Het staat,
nou
dat,
nee,
dat is...
ik heb een keer gehoord van iemand... Die kreeg een of andere overschrijving of zo voor de bank... toen je dat nog met een fysieke handtekening moest doen. Die kreeg hem terug. Zo van, ja, we hebben de handtekening bekeken... dit is toch niet uw handtekening. Dus die was te ver geëvolueerd van zijn oorspronkelijke handtekening. En toen moest hij dus speciaal op het kantoor van de bank komen... om nogmaals zijn handtekening dan te zetten. Zo van, dit is dan nu hoe de handtekening is. Dus als je dat wil, moet je daar dus denk ik wel... een paar officiële acties toe ondernemen.
Echt? Op je paspoort staat ook je handtekening, hè?
Ja, maar ik heb op zich verder nog nooit gehad dat iemand zei... nou, zet die handtekening dan nog maar eens.
Ik denk dat ik er wel 1000 euro tussen durf te zetten... dat er niet één handtekening van mij in de afgelopen 10 jaar op de andere lijkt.
Niet eens lijkt?
Nee. Denk het niet. Nee. Nee.
Dat lijkt me ook wel weer moeilijk.
Je schrijft wel je naam altijd. Of...
10 jaar lang steeds weer een andere handtekening.
Als je me nu zou vragen, zet je handtekening? Dan denk ik, hier.
Hey, maar wat schrijf je dan? Schrijf je Bot Jellema, BK Jellema, Bjellema?
Volgens mij is het gewoon een soort krul is het geworden onderhand. Wat ooit een soort vervlochten B en een J waren. Want je verzint zoiets als je kind bent.
Nou ja, precies. Ja.
Maar I don't know. Ik weet niet. Ik ben geloof ik ook vaak genoeg van bank gewisseld... dat het niet echt me achtervolgt.
Oké, dus misschien kan dit gewoon. Maar
als je bij
een
nieuwe bank begint.
Het enige wat stom is, wat is gebeurd gisteravond. Toen zat ik te signeren, maar dan kan ik dus ook tv kijken. Want niet alles is opname gesigneerd. Dus ik hoef niet bij alles super geconcentreerd te zijn. En toen zat ik die serie over Beatrix te kijken. Weet je wel, de zware jas van Beatrix.
Ja.
Als jullie daarvan hebben gehoord. Nou, ja. Het is een heerlijke, het is een soort weg van de snelweg, maar dan over het Koningshuis. En toen ging het over het Prins Bernhard Fonds. En ik begon natuurlijk mijn naam te schrijven, die ook met een P begon. En toen heb ik per ongeluk Prins Bernhard opgeschreven.
Ja.
Ja.
Dat is
en ik denk toch, ja, ik denk toch niet dat mensen dat gaan waarderen als ze... toch? Dus ik heb hem maar apart gelegd.
Nee, die wil je dan hebben, toch?
Een verzamelaarsobject nu juist.
Ja, ik hoop dat ik hem nu nog ergens heb. Dan kunnen we misschien verloten aan de luisteraars van de Eeuw van de Amateur, de Prins Bernhard Edition.
Ja. Ja. Oh, wauw. Dit hadden we ook een keer met Ipe en Willem. Toen gingen we een boekje signeren. En toen zei iemand Wart, geloof ik. En toen schreef Willem dus meteen Wart op. Ja, stond er Ipe en Wart. Toen was ik echt heel geïrriteerd. En toen jarenlang heb ik dat boekje nog gehad. Zo van...
Als ja, bewijs kut. Van iets.
Ja, nou meer van... Ja, wat moet ik er nou mee? Moet ik het dan weggooien? En ja, uiteindelijk weggegooid, geloof ik. Ja, maar nu vind ik het dan weer bijna jammer. Wat? Ja.
Sinaasappel?
Ik krijg sinaasappelthee. Maar
oh,
hoeveel...
ik dacht gewoon een sinaasappel.
Nee, alsjeblieft. Een hand sinaasappel. Hoeveel heb je er nu gehad al, Paulien?
Ik denk een stuk of 1200. Hi!
Hoi, Niki.
1200?
Ja.
En hoeveel doe je er dan op een dag?
Nou, dat verschilt heel erg van wat voor soort dag ik heb. Nou, dus vandaag heb ik tussen de bedrijven door. Elf doosjes van 24 boeken. Dus dat is niet zo, ook weer niet heel veel, maar...
Nou, dat zijn de kleine 300. 250.
Ja, dat is al veel. 300, ja. Maar is echt tussen de bedrijven door. Je bent nooit dat je echt denkt van, ik ga nu twee uur zitten.
Ja, ik heb de afgelopen paar avonden... heb ik dan dus wel gezeten en ben ik dus gaan kijken naar die documentaire over Beatrix en ook over de documentaire over Hillary.
Oh ja.
Ja.
Maar er zit heel veel liefde in die handtekening.
Toch. Vooral voor Prins Bernhard.
Ja.
Dus, nee. Waar staat die Hillary docu?
Het is niet eens waar. Ik zeg niet Prins Bernhard. Het is Prins Klaus Fonds natuurlijk. Dus, maar ik had eigenlijk alleen Prins geschreven. Maar ik was on the way to writing...
Prinses Cornelissen.
Ja, dat is ook nog PC inderdaad.
PC, ja.
God. Oké.
Okay. Ja, een wonder dat je ze niet allemaal zo hebt.
Of nou, misschien is dat wel gebeurd, hè?
Je niet weet. Oh ja, want ik heb dit al eens eerder gezegd, geloof ik, in deze reeks. Maar Glitterende Eenhoorn, die heeft dus als handtekening een tekening van een glitterende eenhoorn.
Ook bij de bank?
Nou... Dat weet ik niet, maar op zijn paspoort heeft hij het.
Oh.
En dan staat er in een handtekeningvakje gewoon een tekeningetje.
Wat leuk.
Ja.
Hoe teken je glitter als je het even zo snel moet doen?
Nou, hij heeft dus een eenhoorntje en daar zit met sterretjes eromheen heel vrolijk.
Oh.
Jeetje. Hoe lang heeft hij dat al?
Ja, dat weet ik niet meer. Misschien, want volgens mij luistert hij wel. Dus misschien kan hij nog eens inbellen over het
misschien
ontstaan
moet je heel
van
even
deze
uitleggen,
handtekening.
Hij is VJ, toch?
Ja.
Dat je even van de luisteraars van wie is Glitterende Eenhoorn eigenlijk?
Dat is een VJ. die wij kennen. En een hele lieve jongen. En die heel mooie dingen maakt. En een hele leuke handtekening heeft, ja. Hij moet een keer bellen en vertellen waar dat allemaal op staat.
Kan hij ook vertellen wanneer nou eigenlijk het tijdperk van de eenhoorn is begonnen? Of weten jullie dat?
Goeie vraag.
Want ik bedoel, toen wij klein waren, waren er natuurlijk plaatjes en verhalen over eenhoorns. En dat waren altijd het paard van Sinterklaas, maar dan met een witte hoorn. Maar op een gegeven moment is het toch helemaal overgenomen ook door regenboogthematiek.
De eenhoorn is heel erg voor My Little Pony zeerd.
Dat was precies wat ik zou zeggen, ja.
Die maar hebben ook ge-LHBT-iseerd.
Ja.
Ja, maar My Little Pony heeft daar een soort brugfunctie in gehad.
Ja.
Ik wil dat wel eens weten, wat dat nou eigenlijk is. Ja, want ik merk nu onder kinderen van 5, daar zit ik nogal goed in, is de eenhoorn is gewoon alles. Het is gewoon het fantastische, meest fantastische dier wat
ik
er
heb
is.
Ik heb een nichtje dat echt de hele, elke foto die ik van haar zie, heeft ze een hoorn op haar hoofd.
Met een eenhoorn, en iets met een regenboog. Dus het is gewoon één grote,
Ja, ze, vroeger konden ze, want in Blade Runner zit een eenhoorn.
Ja.
En dan is het nog een soort half, nou, dreigend is misschien overdreven, maar er zit niet die gaye rand aan. Dan is het meer een soort, best wel, of misschien, de vraag
subtextueel. Subtextueel gay.
Ja, maar het is zeker voor LHBT's.
Maar dus op een gegeven moment is er bedacht, het LHBT-dier is de eenhoorn. Dat zal iemand toch verzonnen hebben?
Ja.
Je kijkt nu in een boekenkast. Ik
pak even zo'n encyclopedie erbij. De encyclopedie.
Ja, ik keek ondertussen even of ik. Oh, dit neemt hij niet op, want ik loop nu.
Een grote geschiedenis van de eenhoorn, geschreven door.
Why is unicorn? Ik google het ondertussen.
Dus word ik niet eens opgenomen. Hij zit niet eens meer achter zijn microfoon.
Nee, daarom. Nee, dus dat het is nu weer wel. Nee, ondertussen keek ik even naar die handtekeningen. Oh ja. Kijk, toch wel anders. Kijk, willen jullie kijken? Kijk, deze handtekeningen van de Pet Shop Boys heb ik in.
Dat vind ik een betekenisvolle handtekening.
Ja, die zijn uit 1999.
Staat er Nick
of
zo?
Ik lees een en nie.
Neil staat hier. Hier staat Neil.
Ja.
Oh, Neil natuurlijk. Sorry.
En hier staat Chris.
Oh, goed, ja.
En die heb ik in 1999 laten zetten backstage bij. Nee, dat is niet waar. In 2002, denk ik. Nou, in 2002. En dan deze zijn dus van dit jaar. En die kwamen dan per post, dus daar was ik niet bij. Ja, en dan staat er Neil. Oh, dan moet ik het natuurlijk even tegelijk eigenlijk hebben. Kijk, Neil. Ik weet niet of het.
Ja,
lijkt dat nog?
Voor de luisteraars is dit ook heel.
Boeiend, hè? Ja. En dan, kijk, en Chris.
Ja, sorry, Iepen. Het zijn echt heel snelle lijntjes. Ik bedoel, ik weet dat dit voor jou heel veel betekent, maar als dat niet zo. Niet op je, om je parade te regenen, maar het is. Sorry, nee.
If anything, is die van Chris eigenlijk op die nieuwe beter dan die uit 2002.
Ja,
maar die van Nieuw is toch nog wel een herkenbare handtekening met die grote N.
Zelfs die van Donald Trump beter.
Wat is daarmee? Zeg je maar wat.
Zal ik
je
zeggen? Nee, zeg niet maar wat. Oh. Zal ik die even voordoen?
Oh. Ja?
Teken hem nu even. Het is ongeveer dit.
Oh, oké. Okay.
Ja, zo, best wel mooi.
Gewoon heel veel.
Van een golfvorm.
Een grafiekje van iemand met bipolair syndroom.
Ja, zoiets. Ja.
Ik vind het een beetje Basquiat-achtig. Ik zou dat best wel mooi vinden als handtekening.
Nou, dan moet je fan worden van Donald Trump. En zijn laatste album kopen.
Even ondertussen kijken hoe.
Goed. Iemand moet dus, want ik kan het ook niet heel snel op internet vinden. Gewoon de historische. Wanneer die unicorn dan is geadopteerd.
Het begint een beetje een aflevering van 3 voor 12 te worden onderhand. Je mist alleen nog het belletje, maar alles loopt door elkaar.
En de encyclopedie. Op vraag 12 is het antwoord Basquiat.
Ik vind het wel mooi. Ik vind het wel mooi. Die handtekening.
Oh, een belletje. En willen jullie nog wat letters kopen?
Oh, Paulien, je verbinding.
Oh, nee.
Paulien, je verbinding. Nee, ja, je bent er weer.
Oh, ik ben er weer.
Ja. We misten je grap, maar gelukkig is hij opgenomen.
Nou, laat maar. Het is
we, lachen nog wel, we lachen straks nog wel eventjes een lach in.
Ja.
Paulien, de luisteraars van de man met de microfoon krijgen het nog enigszins. Dit is heel
Jezus
Japans.
Christus. Oh ja, maar ik hoor ook weer een soort van.
Ja, ik maak een zak met een donut open, sorry. Dat is nu klaar.
Oké. Okay,
er is zoveel eten in dat huis. Maar Paulien, je ziet er nu heel Japans uit met een Japanse bandana om je hoofd.
Ja, heb ik even.
Alles staat op dit moment in het teken van corona en Japan in 100 stukjes.
Ja, hier thuis. Nou, ik weet niet of alles in het teken staat. Want we hebben ook nog de podcast van Chris. Waar
die compleet in het teken staat. Ja.
En het gezinsleven, wat dus heel erg aanwezig is momenteel.
Ja.
Maar ja, nee, tussendoor signeer ik en bedenk ik dingen om te proberen toch mijn boek Japan in 100 kleine stukjes aan de man te brengen. Want normaal gesproken zijn de meeste mensen die mijn boek lezen, ja, volgens mij ofwel mensen die echt zo met plezier een boekwinkel ingaan en daar gaan grasduinen.
Ja.
Ofwel mensen die bijvoorbeeld met de trein naar hun werk gaan en bij de ACO nog even een boek kopen. Nou, met de trein naar je werk bestaat niet meer. De ACO is dus ook maar even zeer marginaal aanwezig.
Ja.
Ja, dus dat is wel heel iets waar alle uitgevers en schrijvers nu mee te maken hebben. Dat het heel, heel moeilijke tijd is. Maar ja, ik doe een hoofdband om. En dan ga ik, ja, weet je wel.
Moedig,
just
moedig
powering
forward.
Through.
De verbinding met jou is niet zo best.
Oh, jullie vielen even weg. Het zal mijn internet wel weer zijn, maar goed. Oh, god.
Ja,
er zijn.
Kun je ons nog horen?
Ik praat nu maar even. Niemand hoort me verder. Ik praat mezelf maar even door, Botten. Dit hoor je dan later wel.
Wat kut.
Ja.
Chris? Het internet is weer weg.
Oh, de wifi is eruit, zegt ze.
Oh, wacht. Hé, is deze wel goed?
Ik denk dat ze de puberjongens thuis hebben. En dat is de Minecrafter. Oh!
Ja. Kijk, wacht even. Ik heb nu mijn iPad even ingeschakeld. Voor het geval dat die wat meer zin erin heeft.
Ja. Laat het gewoon oppakken waar we waren.
Oh, kutje Bef. Laten we het oppakken waar we waren. Maar deze iPad is bijna op. Dus dan moet ik toch eventjes... Sorry,
je moet even
hoor,
een stroompje halen.
Een stekkertje.
Ja, oké. Okay, doe maar
tot
even.
Tot zo.
Tot zo.
Praten wij door of wachten wij? Want waar ik eigenlijk dus benieuwd naar ben, of maakt het alleen maar moeilijk met de montage?
Nou, als Paulien... Ja, nee. Ja, weet ik niet. Doe eens.
Dit onderwerp is toch al dood. Dus kijk maar, heb jij een handtekening van iemand waar je trots op bent?
Oh. Ja, ik ben daar nooit zo mee bezig op een of andere manier. Dus als ik ergens bij een cd-presentatie of zo ben, dan... Wat was dat nou laatst? Oké, oh ja, toen was ik met Bart samen, of laatst, dat was ook alweer 100 jaar geleden, maar... In Paradiso bij Bruut, samen met Anton Goudsmit speelde. En die presenteerde een fantastische cd. En Bart ging meteen album kopen en handtekening halen.
Oh ja.
Het is allemaal verschrikkelijk, want nu...
Ja.
Nu is dan weer de stekker, het stekkerblokje, weet je wel.
Die is vol of te kort.
Ja, eigenlijk het stekkerblok wat ik hier dan voor zou hebben, dat is er wel. Maar achter 40 dozen vol met boeken.
Oh god.
Dus ik denk dat ik nu onder het bureau moet gaan zitten, zodat ik dicht bij het andere stopcontact zit. Oh, dan moet ik natuurlijk ook de microfoon meenemen. Jezus, wat een gedoe.
Als ik dit doe, dan zegt Botte altijd meteen van, we zien je kruis.
Oh, en nu zie je mijn tiet.
Ja. Ik denk, ik zeg eens een keer niet iets. Maar nee, je mag de iPad ook op enige afstand zetten, hè, Paulien. Dat is niet zo erg.
Gelijk op monniken ga ik een kappen.
Oh, natuurlijk. Ja, ik hoor jullie. Ja, maar ik moet jullie wel nog kunnen horen.
Ja, dat wel,
dat het oortje in moet. Wacht even. Nee, dus dat kan alsnog moeilijk. Oké. Okay. Dit lijkt... Dan zien jullie mij niet...
Nee.
Maar ik zie jullie in een soort periferie wel. Oké.
Okay. Ik vind het wel minder gezellig nu we je niet meer kunnen zien.
Ja, ik doe wel af en toe mijn hand zo.
Ja.
Ja, want anders kan het niet. Dus, nee. Oh, of wacht even.
Een spiegel. Zet een spiegel ertussen.
Ja, of... Wacht. Kijk.
Ja?
Ja? Poef.
Ja.
Ja.
Nou, oké. Okay. Je kan gewoon een iPad omdraaien.
Nou.
Weet je, dat weten heel veel mensen niet, maar dat is gewoon echt even een life hack die ik hier voor jullie heb. Ik kan gewoon omdraaien, dan draait het beeld zelf mee. Oké.
Met je bandana. Oh, pardon.
Nou,
daar
zijn we weer. Nou, oké.
Ik heb zoveel zin om jullie een knuffel te geven.
Hé, ja. Ja, toch? Ja. Ik ben helemaal niet, maar ik wel hoor.
Ik ben het wel me klaar mee, die knuffels. Ik ben helemaal gewend. Ik ben om.
Ja?
Ja?
Omgeschakeld. Ja.
Ja, maar goed, jij hebt iemand om te knuffelen.
Ja, dat is waar. Ja, ja. Nou ja, jij ook. Ja, ik zou mijn ouders zo'n knuffel
het is nu,
willen geven.
Het is nu 10 april. 11 april speelden we de laatste voorstelling in Betty Asphalt waar we mensen hebben aangeraakt. Dat is de laatste keer dat ik iemand heb aangeraakt überhaupt.
Jezus Christus, man. Dat is heftig.
Ja. Ja.
Maar daar moet toch op een gegeven moment toch iets voor verzonnen worden?
Dit gaat, zoals het nu staat, in ieder geval nog 18 dagen duren en misschien nog wel langer.
Ja. Ja, maar zou je niet een soort van... Ja, ik denk nu aan een beflapje, maar dan een soort full body. Ja, ik weet het niet. Er zal toch op een gegeven moment wel iets verzonnen worden?
Ja. Ja, I don't know. Ja, ik weet het niet. Maar daarom kwam die opmerking. Is dat je bef? Wat is dat?
Ja, nee, dit is zo'n rubber ding waar je oefeningen mee kan doen. Zo dan trek je het uit elkaar en dat heb ik voor de vorm, want ik doe er eigenlijk nooit wat mee. Maar ja, ik dacht als je hier nou een soort van gesteriliseerde lichaamslaken van maakt, dan zou je in principe of een soort van ja een hele condoom als het ware over jezelf heen moeten kunnen trekken, toch?
Ja, ja. Dat zit in de Naked Gun zit dat.
Echt?
Ja, dan zeggen ze van I practice safe sex. En dan hebben ze een soort enorme condooms. En dan zitten ze helemaal in een... En dan zitten ze elkaar te huggen in twee enorme condooms. Zo.
Die film wist zoveel al.
Die wisten al zoveel.
Ja.
Ja. Nee, ik ben ook een beetje recalcitrant en zo. Maar ik het zou wel leuk zijn. Maar ik begin er deels wel aan te wennen ook, ja.
Dat heb ik ook. En wat ik ook fijn vind is dat... Het hele idee van mensen die te dicht in je personal space komen, zoals vervelende mannen, sorry, maar ja, daar kun je dus nu zonder ja, ook maar enige gêne meteen in een boog omheen lopen en ze doen het al niet eens meer.
Ik moet de hele tijd daarbij denken aan een scène uit een van de eerste, of scène, het was niet een scène, maar uit een van de eerste corona-aflevering van Man met de Microfoon, waarin die afstand toen net bekend was. Ja. Chris en jij, denk ik ook, maar bij een parkeerautomaat stond of zo, weet ik veel. Ja. En dat er een man dichtop moest ging staan en hij zei 1,5 meter. En die man die deed ja. En toen zei Chris, ik meen het.
Ja, ik meen het, ja.
Dat heb ik echt zo vaak in mijn hoofd, dat zinnetje. Ik denk van, oh ja, dat is echt wel, dat was toen even zo. Maar nu loopt iedereen een soort boog om iedereen heen.
Ja, nog steeds niet iedereen. Want gek genoeg, volgens mij zag ik in jouw Instagram dagboek, Botte, dat jij op een dag ook jongens op brommertjes had gezien.
Ja, dat wel, ja.
En dat was de exacte dag dat ik precies dat ook had gezien. En Chris ook, maar op verschillende plekken.
Ja, die zie je overal.
Ik zag het wel bij jullie in de buurt. Ik zag het op het...
Nou, ik zag het bij de Westertoren, gek genoeg.
Oh, daar was ik niet, nee. Ik was bij jullie in de buurt, toevallig.
Ja.
Ja, nee, maar ik denk, ik tenminste, het leken mij schooljongens, weet ik veel, hoe oud ben je als je een scootertje hebt? 16, 17. En die zitten niet op school, die hebben dus ook geen fluit te doen.
Nee.
Dus die zijn een beetje door de stad aan het crossen op hun scootertjes.
Ja.
Ik denk dat niet één dezelfde groep hoeft te zijn geweest. Ik denk dat gewoon...
Nee, maar ik vond het zo opmerkelijk dat precies die dag merkte ik dat op.
Ja, ja.
Zo van, hey, en Chris kwam daar ook mee thuis. Van, dit viel me nu op. En het viel jou dus in ieder geval op
ja,
die dag ook
op.
Het
viel mij zeker op, ja. Ja.
Dus dat vind ik wel grappig.
Ja. Nee, iedereen houdt zich ook... Trouwens, on that point. Ik werd vandaag... was ik heel even in het Wertheim Park, waar twee vrienden van mij even waren. En die zaten een beetje in de zon. En ik hurkte wat bij hen neder. Want het gras is nog hartstikke nat en ik had een lichte broek aan. Maar en toen voer er een boot voorbij. Ik weet niet eens wie daar nou op zaten, maar dat waren mannen in hesjes met gele hesjes aan. Het zag er erg gemeentelijk uit allemaal.
Ik dacht de protestorganisatie De Gele Hesjes.
Ja, nee.
Maar nee.
Nee, gewoon... Ja, nee, de nieuwe Gele Hesjes. En die man maakte zo'n beweging van... uit elkaar, vanaf zijn boot, in mijn richting. En toen dacht ik, ja, ik zit op 1,48 meter van mijn nooi af.
Ja.
Ik bedoel, ik wil best een stapje
maar
naar
achteren. Maar misschien zat Manoy, hoe dicht zat die bij die ander?
Ja, nee, ja, ook 1,48. Ja, I don't know.
Nee, maar, dus, nee, maar zij waren niet met elkaar gelieerd.
Nee.
Nee, nee, want dat las ik dat in België. Hè, dat was, daar zijn ze heel erg streng met boetes uitdelen voor mensen die te dicht bij elkaar lopen of zo. En daar zijn dus... Er was wat ophef ontstaan omdat een agent twee mannen een boete wilde geven omdat ze te dicht bij elkaar liepen. Maar die mannen waren al 20 jaar samen en ook getrouwd. Oh, nee. Dus dat was een beetje een faux pas.
Hier zit een strip in. Ik wou zeggen, dit is de reden dat ik nu eindelijk hand in hand niet alleen over straat durf te lopen, maar juist eigenlijk alleen nog maar hand in hand over straat durf te lopen. Als ik dus met Nico loop... Loop ik nu de hele tijd heel manifest hand in hand van... Ja. Nee, maar wij zijn een stel, hoor. Terwijl vroeger was het altijd van... nee hoor, ja, hier maar even niet.
Ja.
Dit is een strip.
Ja. Dan heb je sowieso dat je je zeg maar veiliger voelt... omdat je denkt, ja, wat kan me nou gebeuren? Want niemand gaat naar me toe komen om me bijvoorbeeld op mijn bek te timmeren.
Ja, ook, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Eén hoesje en je bent er vanaf. Is het, je zei net even, Paulien, tussen neuslippen door van mannen gaan altijd te dicht in mijn bubbel staan.
Nou, niet altijd doen ze dat. Maar als dat gebeurt, is dat vervelend. Ja. En ik weet dat ik... gewoon het gevoel, weet je... Nou, in de tram, daar ben ik ook niet meer geweest. Maar dat iemand naast je komt zitten, terwijl dat niet hoeft.
Nee, dat.
Dat vind ik gewoon heel vervelend.
Maar ben je
en
daar
ik
nu...
Ben,
sorry.
Op zich ben ik nu groot genoeg om dan alsnog op te staan... Maar heel lang heb ik dat niet gedaan, weet je? Dat je dan dacht, ja, maar je kan toch moeilijk... Want als je opstaat en wegloopt... dan suggereer je aan die ander dat dat dus een vieze man is.
Ja. Ja.
Wat het waarschijnlijk ook is, maar goed. Ja. En nu is dat helemaal niet... kun je echt alle afstand houden die je zelf toch wel prettig vindt.
Ik fietste vandaag bij het station langs... en er stond zo'n enorm accordeonbus, of hoe heet dat? Bandybus. En daar stond met allemaal van die slordig uitgeprinte A4'tjes stond daarop. Deze bus is voor maximaal 24 personen. Terwijl daar normaal gesproken waarschijnlijk, weet ik veel, 75 in kunnen of zo.
Ja, ja. Maar ik ga helemaal niet meer in de bus nu.
Nee. Nee.
Of de tram.
Nee.
Of de trein, maar ja.
Nee.
Ik ook niet, dat mis ik wel. Dat mis ik wel, die knuffels niet. Ik zou wel weer eens in de trein willen.
Ja.
Dat wordt een uitje.
En ook wel weer eens... Ja, inderdaad. Ik merk wel van... Oh jeetje, wat gebeurt er veel aan observaties... gewoon echt binnenshuis. Als ik columns schrijf of zo voor de krant... dan is natuurlijk toch ook heel veel inspiratie... ligt er wel in de trein of de tram. En dat is nu veel minder zo. Ik moet even ergens anders vandaan komen.
Helsinki,
ja. Daar ging ik gewoon naartoe.
Dat kon vroeger gewoon.
Dat kon gewoon. Dan kon je dat deetje gewoon... Je schaamde je er wel voor. Ik denk dat er trouwens weer een nieuw soort schaamte op gaat komen. Hè? In de tijd van de schaamte. We hebben het er wel eens eerder over gehad. Ja. Over alle schaamtes. Maar ik denk dus dat er binnenkort ook weer genietschaamte komt. Want er zijn heel veel aspecten aan deze situatie die ik heel fijn vind. En waar ik van geniet. Zoals heel veel thuis zijn met mijn kind. En heel veel tijd voor kleine kneuterige dingen hebben en zo. En daar geniet ik van. Maar op een gegeven moment... Ja, ik vind dat nu al af en toe gênant dat ik dat zeg of toegeef. Omdat ik weet dat er ook mensen zijn die nu op de IC... wel al dan niet het aan het overleven zijn.
Zal ik dan maar een Godwin doen? Een beetje zoals er mensen zeiden, dingen zeiden die in de oorlog dan weer wel goed gingen. Of die wel leuk waren aan de oorlog.
Dat. Ja, zoiets, ja. Ja.
Ja. Dat we mogen de komende periode, als het nog too soon is... mogen wij niet zeggen over wat er nou eigenlijk wel fijn was in deze periode.
Precies.
Ja, en daar is iedereen toch volstrekt schaamteloos over. Netflix knalt uit elkaar en...
Ja, dat weet ik wel. Maar ik denk dat als het... naarmate er meer mensen daadwerkelijk aan overlijden... en dat komt veel dichterbij... Ja. Voor een grotere groep mensen... dat dan een ongemakkelijk iets zal zijn.
Ja.
Maar het is nu al... We hebben het hier trouwens ook over gehad al even.
Oh, sorry. Want,
nee, maakt niet uit. Maar ik weet niet of Botten dat nog weet. Maar dat speelt al een beetje volgens mij. Ook mensen die een soort verwijten dat je een soort nog enigszins vrolijk bent. Dat speelt al een beetje. Niet zozeer uit mensen zichzelf komt, maar ook van. Maar ik heb ook het idee dat sommige mensen dat al hebben, zichzelf opgelegd. En ik zeg het nu af en toe ook maar tegen mensen. Ik heb al een paar keer dit advies gegeven. Van nou, als je gewoon. Zo van. Oh ja, ik vind het wel raar dat ik eigenlijk best blij en gelukkig ben. Heb ik al een paar keer gehoord. Dan zeg ik nou, niemand heeft er iets aan als jij voor niks ongelukkig gaat zitten zijn.
Dat is natuurlijk ook zo, maar daar zit natuurlijk weer Calvinisme achter, toch?
Ja, ja. Ja.
Ja. Echt niemand is inderdaad mee geholpen als wij nu collectief de depressie inschieten.
Nee. Nee.
Juist niet zelfs.
Juist nu. Nee. Ik denk dat wat daar ook een rol bij speelt, is volgens mij dat de eerste, tenminste heb ik het wel ervaren, echt met enorme mood swings tot gevolg. Die zijn trouwens nog steeds niet helemaal voorbij. Maar ik was eerst echt gewoon wel een beetje in shock dat het langzaam maar zeker indaalde. Ja. Zo'n beetje halverwege eind maart. Van wat gebeurt er in godsnaam allemaal? En waar gaan we naartoe? Want dat was, ik bedoel nu op dit moment, ik bedoel voor de toekomstige mensen die dit luistert, we nemen dit op 10 april 2020. Dat is het moment dat de curve een beetje aan het geflattend lijkt te zijn.
Voor zolang als het duurt, ja.
Nou ja, goed. Dat betekent ook meteen dat we nu dus op een soort, mogelijk op een soort piek zitten van het aantal doden dat er per dag valt en het aantal IC-opnames dat er nu is. Hopelijk wordt het niet meer in ieder geval. Mm-hmm. En dat betekent dus ook dat het nu op zijn ergst is. Maar ook dat we nu hopelijk ook op een moment zitten dat het vanaf nu langzaam weer iets beter kan gaan worden. Wat, tenminste, zo ervaar ik het. Laat ik het daar dan bij houden. Wat bij mij wel een beetje ook ergens iets geordend heeft of zo. Van, oh, oké. Okay.
Oh ja.
Van, dit is ongeveer wat we gehoopt hadden en waar we een beetje naartoe gewerkt hadden. En ik bedoel, we hebben het niet onder controle, maar.
Nou, daar ben je dan ietsje sneller mee dan ik.
Nou,
ik denk de hele tijd van, ja, het moet maar net goed blijven gaan.
Nee, ja, ik maak me nog steeds de grootst mogelijke zorgen. Behalve dan dat ik dus niet meer die paniek van het begin heb. En dus.
Nee, dat heb ik ook.
Want daar hadden we het over. Namelijk dat. Dat mag je een beetje vrolijk zijn af en toe. Dat vind ik nu iets eenvoudiger.
Ja.
Hierdoor.
Ja. Ik heb dat. Dat heb ik ook wel. Ik heb in ieder geval niet meer zo. Inderdaad, die paniekaanvalachtige dingen van het begin hiervan heb ik niet. Ja. Terwijl er eigenlijk rationeel heb ik niet zo heel. Dat denk ik van ja, dat kan toch nog steeds heel lang gaan duren. En het kan ook zo zijn dat mensen, omdat ze horen van oh, er zijn nu. Het is een beetje aan het flattenen van oh, dus dan kan er weer meer of zo. Terwijl eigenlijk de point is dat we dus dan nog een tijd zo moeten houden dat er weinig kan.
Ja.
Maar goed.
Ja, het is misschien ook een vals gevoel van controle, maar het is in ieder geval een beetje een idee.
Er gebeurt iets, dat is wel fijn.
Ja, dat ja. Ja, een soort volgende fase of zo.
Ja.
Wacht heel even hoor.
Ipe loopt nu boos weg naar Nico. Ben jij hier, zegt hij. Ik ook? Geen idee.
Nee, ik hoor het ook niet.
Oh, daar ben je. Ik vertaal het allemaal maar even. Ja, ik hoor het ook. Ik denk dat de microfoon van Ipe het niet oppikt. Ik denk dat de luisteraartjes toch wel graag willen weten. Daar is hij weer.
Hi, sorry hoor.
Wat was er aan de hand?
Ja, het lijkt wel of je een poltergeist. Oh nee. Niks.
dit is wel de periode waarin je lief moet zijn tegen je huisgenoten. Ik weet dat het moeilijk is, maar.
Oh, ik kijk veel kwaad nu. Oh, ik kijk veel kwaad.
Oh nee.
Oh, sorry, Nicky. Sorry, ik dacht dat je daar was.
Was ik ook. Ik was via het balkon gelopen, want dat kan nu.
Oh, je was via het balkon omgelopen. Vandaar. Ja, ik kon het niet thuisbrengen waar het allemaal het fluit vandaan kwam.
Nou, gelukkig. Iedereen is veilig.
Ja.
Iedereen is veilig. Iedereen is accounted for, ja.
Ik ben heel benieuwd wat de luisteraartjes hebben gemaild, ingebeld, et cetera.
Ja.
Hoe zit het met jullie? Of ga ik, am I jumping the schedule?
Wat?
Nee, wie bedoel je met jullie? Met de luisteraars natuurlijk.
Nee, ik bedoel, hoe zit het met jullie, Botte en Ipe? Zijn jullie ook zo benieuwd wat de luisteraars?
Oh. Nee, dat kan mij dat schelen.
Ipe, zullen we beginnen met iets wat ik dan maar eventjes heb geschaard onder de.
Ja, maar.
Namelijk...
Oh.
Wat? Sorry, wat? Ook alweer?
Aanvullingen en correcties.
Oh ja.
Ja?
Want Dr. Anders B. heeft nog iets ingezonden.
Oh ja, mooi. Ja.
Heb je dat paraat?
Oh, die ging ik voorlezen.
Ja.
Ja, ik weet soms niet meer wat we nou al wel en niet gedaan hebben.
Nee, dat hou ik wel bij. Alleen je vroeg me deze week om dit in het draaiboek te zetten. Dus ik
oh dacht... ja, hij had weer een Onneke Bolleke geschreven.
Juist.
En dit keer zijn wij zelf het onderwerp. En ja, daar vallen wij dan natuurlijk voor. Dus die gaat zo. Thans op het internet. Driessen en Jellema. Presentatoren. Nee, dat ging niet goed. Moet ik even één oor vrijmaken. Schrap dit. Thans op het internet. Driessen en Jellema. Presentatoren des podcasts, meneer. Luistert u maar naar de amateuristische eeuw. Of hoe heet dat programma ook weer? Ik weet bijna 100% zeker dat ik dit al een keer voorgedragen heb in deze podcast.
Het zegt mij helemaal niks, maar
nee,
ja, ik had het. Ik,
nee,
nee. Nee, maar geweldig dat het nu alsnog
ja, geboekt staat.
Hé, hey, Botte, heb jij al bericht gehad van de burelen van de Trendwatcher?
Ja, ik dacht dat ik wou dit denken.
Juist. Ja. Liedewij Edelkoort. Liedewij Edelkoort. We moeten het erover gehad hebben. Dat kan bijna niet anders.
We hebben het er ooit over gehad.
Liedewij Edelkoort door de bocht.
Zij zat in Tegenlicht vorige week zondagavond. En daarin vertelde zij... Nee, we hebben het er vast niet over gehad. Want dat was vorige week zondagavond. Daarin vertelde zij... Dat had zij wederom... Of nog steeds in ieder geval. Ze had het in september 2018 ook al een keer gezegd.
En toen hebben we het erover gehad.
Een boek wil schrijven dat de titel moet krijgen... De eeuw van de amateur.
Ja.
Amateur in de Franse betekenis. Liefhebber.
Liefhebber.
Ja. Ik moet Tegenlicht nog steeds kijken. Dat is er door alle toestanden nog steeds niet van gekomen. Maar toen dacht ik... In 2018 dacht ik dus van... Nou ja, ze gaat dit nog wel een keertje googlen. Misschien dat ze dit zo ter plekke had bedacht... Ze zal wel googlen en dan kan het niet anders dat ze bij ons uitkomt. Of er is iemand in haar omgeving die wel in 2018 leeft. Die haar kan vertellen.
Dat lijkt me lekker in 2018 leven.
Al een paar, jaar, een paar jaar een podcast bestaat met deze omineuze
maar
titel.
Maar denk je, want het kan ook dat zij... Nou, omineus. Het kan ook dat zij wel dit weet, maar denkt van nou ja...
Wie zijn dat nou helemaal?
Dat en ach... Die fanbases, die overlappen elkaar toch niet.
Nee.
Maakt het uit.
Nee. Nou.
Ofwel, misschien zijn er nu fans van Liedewij Edelkoort die nu luisteren.
Eerlijk gezegd.
En die
ja.
Even kunnen opbellen naar de eeuwfoon.
Ik weet ook niet zo goed of het me nou echt heel veel kan schelen. Behalve dat ik het ergens wel verwarrend vind. Dat als er op een gegeven moment een boek in de schappen ligt, die heet Eeuw van de Amateur.
Nee, dat kan niet.
Precies, dat lijkt me een beetje, want dat zou ik het liefst...
Ja, maar ik denk dat dat qua vormgeving zo niet zal lijken op alles wat je associeert met deze podcast.
Je bedoelt dat jij nog niet bent benaderd om het logo te maken voor Liedewij?
Nee, inderdaad. Nee, Liedewij, als je luistert. Nee,
maar goed, kijk, diverse uitgeverijen hebben al interesse getoond in een Eeuw van de Amateur boek... Onzerzijds.
Oké, maar goed. Maak dat dan en vraag haar om een voorwoord te schrijven.
Een blurb.
Ja. Nee, gewoon een heel voorwoord.
Heel voorwoord.
Ja.
Ze is ook heel
daar
goed
hebben
in
we nu mooie tijd voor.
Ja. Hoe het ook zij, ik heb nadat ik zondagavond dus te horen kreeg dat ze er weer over begon, heb ik toch maar een aanvraag gedaan voor het deponeren van het merk Eeuw van de Amateur bij het Benelux Merkendingers. I don't know hoe dat heet.
www.beneluxmerkendinges.nl
Sorry, ja, precies dat. Paulien, wat zei je?
Hangt daar een prijskaartje aan?
Daar hangt een prijskaartje aan, ja. Ja, maar dat,
240.
244. Ik schaar dat onder bedrijfskosten.
Ja, tuurlijk. Ja,
ik had het geld liever aan iets anders uitgegeven, maar de redenatie was... Nou,
een full body condoom.
Een nieuw bed. I don't know. Ik bedoel, er zijn wat van die dingen. Maar nee, er zijn veel dingen te bedenken. Maar ik heb het maar gedeponeerd omdat ik dacht van... Ja, hier ga je er geen spijt voor krijgen. Als je later nog een keer een boek wil uitgeven... dat deel van een
ik vind het supergoed.
Heb je het zelf ooit gedaan?
Nee.
Dus je hebt geen...
Maar ik heb wel eens... Ik heb heel veel gehad met het boek... Taal is zeg maar echt mijn ding. Wat mijn eerste boek was.
Ja.
Dat heel veel mensen daar variaties op gingen verzinnen.
Ja.
En dan ook uitgeven en zo. Dus ik weet nog dat... het is op een gegeven moment zelfs ook helemaal in hetzelfde lettertje wat ik had getekend.
Nee.
Was dan bijvoorbeeld... Het geloof is zeg maar echt mijn ding.
Oh
en zo.
God.
Nee. Ja, en dat was natuurlijk... ja, ook wel weer... Nou ja, het was niet dat het één op één gejat werd... of werd gesuggereerd dat ik er iets mee te maken had... maar het was meer... Het had een soort enige iconische status bereikt... waardoor het een geinige referentie was. Dus dat gebeurde een tijdje wel veel... en ik vond dat nooit speciaal leuk, herinner ik me.
Weet jij...
Maar het was ook weer niet iets waar ik ooit... En ik zat toen dus nog wel bij een uitgever... die deed daar verder ook niks aan.
Mag ik je er iets over vragen?
Ja.
Heb jij zelf die zin ooit bedacht... of heb je dat in een tram gehoord?
Oh,
Giel Beelen zei dat toch? Of is dat niet waar?
Nee.
Oh.
Nee, die zegt wel... dan wordt het echt zeg maar een ding en zo. Dat soort... Maar het is eigenlijk een combinatie van een aantal veelgehoorde zinsneden uit die tijd.
Ik ben altijd zo bang dat ik dat ooit een keer heb gezegd. Maar...
Nou, ongetwijfeld. Maar ik zal het zelf ook wel eens gezegd hebben. En het is wel grappig dat ik had eerst... was de titel iets haperender. Toen had ik bedacht, taal is echt zeg maar mijn ding. Hmm. En toen had mijn vriendin Jantien, die ik hier altijd even bij name drop, die zei volgens mij moet je toch omkeren. En natuurlijk loopt taal is zeg maar echt mijn ding, loopt veel lekkerder dan taal is echt zeg maar mijn ding.
Ja.
Dus toen is dat het geworden.
Juist.
En toen was er...
Maar dat heeft een miljoen exemplaren gescheeld.
Ja, wie weet hè?
Dat denk ik echt. Ja. Ja.
Het was gewoon een heel goede titel. Maar ik denk dat ook in het oorspronkelijke, zeg maar nog voor de tweak van Jantien erin, denk ik dat het gewoon een goede titel was voor dat moment.
Ja.
Ja.
Want en dan nog iets, vind ik dan misschien een iets mindere titel.
Ja, die is gewoon achteraf gezien niet goed. Dan was het vervolg. Maar dat was ook omdat ik op dat moment niet heel erg aan het embracen was, dat het oké was om... als het ware meer van hetzelfde te maken.
Ja.
Want ik wilde natuurlijk de hele tijd allemaal weer helemaal iets anders doen.
Dat is altijd met mensen met succes. Ja. Valkuil nummer 1.
Ja. Maar goed, ik denk ook... Ja, ik denk nu van... Ja, je moet gewoon maken wat je wil maken. En eigenlijk wat mij over de streep trok... Wat me over mijn eigen streep trok... was dat ik heel erg heb genoten van de boekjes van Kees Verkooten. Die heet Modernisme, Meer Modernisme en Meest Modernisme. Mm-hmm. Toen dacht ik, natuurlijk mag ik wel nog een boek over. Ik heb heel veel leuke stukjes over taal liggen. Waarom zou ik daar niet een boek over mogen maken? En toen deed ik dat, maar dus ik had mezelf dus nog meer over de streep moeten trekken. En ook meteen natuurlijk weer een goede titel moeten verzinnen. Met mijn derde taalboek, Taal voor de Leuk, heb ik dat
weer
wel gedaan.
Is heel goed. Ja, ja.
Dus nee, en dan nog iets is een misser qua titel, maar niet qua inhoud.
Nee.
Hoewel ik nog steeds, ik vind het wel een grappige titel. Ik vind hem wel leuk, omdat het, ja, er zit altijd wel iets dreigends in of zo. Hè, als mensen zeggen, en dan nog iets, weet je, iemand is al aan het beschuldigen en dan komt er steeds meer uit. Ik vond dat wel grappig.
Ja, One More Thing-achtig.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Maar ja,
eigenlijk is het een toptitel.
Het is een toptitel, maar hij was zeker commercieel minder handig.
Ja.
Nou goed, dus dat over... Ipe, heb jij merken gedippen? Nee, je doet er zo gek over. Dat heb je nog nooit gedaan.
Hoezo doe ik er gek over? Wat? Ja, waar doe ik gek over?
I don't know. Je doet er een beetje... Maar je hebt nog nooit een merk gedeponeerd.
Hoezo doe ik er gek? Waar doe ik gek over? Ik doe helemaal niet gek.
Oh, oké.
Wat doe ik gek?
Wanneer heeft hij gek gedaan?
Ik kreeg het gevoel... ik krijg snel dat gevoel tegenwoordig. Maar...
Volgens mij... Is het ook zo dat soms Ipe in jouw hoofd... Ipe staat soms in jouw hoofd voor je innerlijke criticaster. En dan dus dingen die jij aan jezelf dan... Waar je zelf een soort van... Misschien een soort kritiek op jezelf hebt... En dan weer tegen jezelf van... Hé, wat een onzin. Natuurlijk niet. En dan plaats je dat diegene die jou zo bekritiseert... Die plak je dan tijdelijk op Ipe. waar of niet waar?
Ik weet niet of ik het helemaal volg. Mag ik hier even over nadenken?
Ja. Maar nou, het gaat dus over je innerlijke kritische stem die iedereen natuurlijk heeft.
Dat is Ipe dan.
Nou, je hebt je eigen innerlijke kritische stem.
Ja.
Maar om dat te externaliseren, gebruik je daar soms de persoon Ipe voor.
Ik vind het echt een geweldige analyse. Ik vind het een heel goeie. Want jij denkt heel vaak dat ik iets zeg wat ik helemaal niet heb gezegd. En dan denk ik, ja, nee, maar dit is al in. Het klopt echt. Volgens mij is dit echt de vinger op de zere plek. Nee, ja, weet ik veel. Erg. Ja, dit is het.
Jij bent degene die de hele tijd aan mij vraagt. Of heb ik dit al gezegd? Ik bedoel, hoe weet ik dat? Ja, ik bedoel, moet ik.
Nee, dat heeft er niks mee te maken. Maar er is misschien iets van
te botten dat jij, Ipe. Misschien juist soms botten weer als een soort extern geheugen
ja,
benaderen.
Ja,
nou, dat ben ik echt heel geschikt voor.
dat zou kunnen. Ja, nee zeker. Maar dat staat even los van de eerste analyse.
Nee,
maar hoe dan ook.
Ja.
Ik vind het dus een heel goed idee dat je die titel hebt geregistreerd.
Dank je.
En ik doe er helemaal niet raar over. Ik vind het heel goed. En ik vind die Liedewij, vind het raar dat zij dat. Ik bedoel, je kan het één keer zeggen. Maar ondertussen zal ze toch wel eens een keer gehoord hebben dat dit bestaat of zo. Of inderdaad.
Nee, natuurlijk niet.
Daar tuurlijk een keer niet. Op gegoogeld hebben. Nee, nou ja,
nee dat denk je echt maar. Maar dat is echt niet zo.
Nou, misschien niet. Nee, misschien ook. Ik weet het niet.
Ik denk het ook niet. Nee, genoeg over gezegd. Nou ja. Nee. It's fine, we zien wel.
Maar nog steeds vind ik dus inbellen als je fan bent van de Eeuw van de Amateur van ons en van Liedewij Edelkoort.
Oh, die overlappende fandiagrammen, daar ben je wel nieuwsgierig naar.
De fandiagrammen, ja.
Ja.
Volgens mij ken ik iemand.
Die fan is van die Liedewij Edelkoort?
Ja, maar ik weet het niet zeker, dus ik durf het niet hardop te zeggen. Maar ik had van haar gehoord via hem, volgens mij. Door hem tot haar. En dus misschien belt hij dan wel in.
Nou, graag.
Leuk. Als je weet sorry, ik denk dat ze bestaan. Ik denk dat ze bestaan.
Brief.
We hebben post gekregen. Ik hou even een brief voor het cameraatje omhoog. Daar staat op. Makers van de Eeuw van de Amateur. En de envelop is rood. En is beplakt met allemaal leuke dingetjes. Ik zal hem eventjes de inhoud tevoorschijn toveren. Dat heb ik nog niet gedaan. Gaat een beetje moeilijk, want er is iets opge...
Antrax. maar weer een angst uit het verleden.
ja, maar die bombrieven. Er waren nog allemaal bombrieven in Nederland vlak voor het allemaal happende.
Misschien daar hoor je ook niks meer van. Corona.
Dat is allemaal ook niet meer relevant.
Er staat op het Best
is,
Wishes.
Het is een kaart, Best Wishes, met twee roosjes en een hartje. Die roosjes, dat zijn de dingetjes die een beetje uitpuilden in de envelop. Want die zijn driedimensionaal. Ik zal hem even openmaken. Leve Freun.
Ah.
Hoe is het met jullie? Geen last gehad van de live setting aan de keukentafel?
We zijn met z'n tweeën keer samen.
Nee, precies, ja. God, wat is er bij, hè? Ja. Bij ons ook nog alles
zij wel.
Gezond. Ja, dank je. We kunnen ons nog prima van maken. Veel wandelen en fietsen. We zijn binnen 5 minuten de wijk uit en in het buitengebied van Leeuwarden. Dat is nu genieten. De walkanten vol met uitbundige bloeiend speenkruid. En natuurlijk het ultieme lentegevoel bij het zien van alle vrolijke dartelende lammetjes in de wei.
Aww.
Ik mis natuurlijk heel erg de kinderen en de kleinkinderen. Gelukkig sturen ze veel foto's door en we wisselen boeken uit. Lieve mensen, blijf gezond. En ik kijk weer uit naar de volgende EVDA. Ik volg nu ook de Lockdown podcast van Chris Baeyema. Met als absoluut leukste onderdeel. En hier ben ik het overigens echt, zegt Botte Jellema, even 100% mee eens. Het weetje van Wiek. Lieve groet Geeske. Ik smelt altijd. Dankjewel Geeske, dit is echt heel erg lief van je. Ik smelt altijd echt als ik Wiek eventjes in die podcast hoor. Ik vind het zo leuk en zo zoet.
Ja, ik vind dat natuurlijk zelf ook.
Ja.
Ja, dat is heel schattig.
Ja.
Ik ben ook heel blij eigenlijk dat Chris dat doet, want dat geeft ook... Ja, het is denk ik voor later ook zo leuk om zijn stem te hebben.
Ja.
Ja. Ja, het is gewoon heel lief.
Ja, het is fantastisch. En ik vind ook, complimenten ook aan Chris, hoe hij dat doet.
Want ja, toch?
Iets opnemen met een jochie van 5, dat valt nog niet mee. Dat is echt ingewikkeld. Ja. Maar hij weet het elke keer op een leuke manier te doen, want het worden weetjes. En wat was het nou laatst? Was het een keer anders?
Was het de wereld van Wiek?
De wereld van Wiek.
Ja.
Ja, nou.
Hij vindt het ook leuk, maar hij vindt het ook wel leuk, Wiek, om te zien hoe dat dan gaat met die audio en zo. Want we hadden laatst bijvoorbeeld een kijkdoos gemaakt met allemaal dinosaurussen en treinen erin. En proost. En toen heeft hij daarna ook een soort soundscape gemaakt met Chris, met dan trein- en dino-geluiden. Dus als je dan in die doos kijkt... Oh, wauw. Als je in de doos kijkt, dan hoor je ook het geluid. Dus hij vindt het ook wel echt wel leuk om mee te doen.
Ja, oh, wat te gek.
Ja. Dat hadden we vroeger nog niet.
Nee, dat hadden we vroeger niet, nee. Tenminste, nou ja, ik had cassettebandjes, maar ja.
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 Die heeft Wiek trouwens ook, maar goed.
Ja, oh ja, ja, dat heb ik al bij jullie gezien.
Met een microfoontje.
Ja, erbij. Dat is natuurlijk fantastisch.
Ja.
Ja.
Nou, goedie.
Ja.
Oké.
Paulien, we hadden, omdat jij psychologie hebt gestudeerd, vroeg jij ook naar mensen die misschien psychisch wat minder stabiel in het leven staan om te reageren. Hoe zij deze coronatijd doorkomen. Daar zijn aardig wat reacties op gekomen. Bijvoorbeeld een brief met wat lengte. Zal ik je even voorlezen?
Ligt er wel een beetje aan hoe lang die lengte is tijdsgewijs.
A4'tje. A4'tje.
Oké. Okay,
ja. Nou. Nee, ik snap het. Ja. Beste Botte, Ipe en Paulien. Ik hoorde jullie oproepen aan mensen met depressieve en andere psychische strubbelingen hoe het met ons gaat in tijden van corona. Ik ben een hoogsensitieve ZZP'er. Dit is trouwens Marloes, had ik er nog niet bij gezegd. Ik ben een hoogsensitieve ZZP'er en moeder van twee kleine kinderen. En ik heb een achtergrond van enkele psychische problemen. Waaronder KOP, kind van ouders met psychische problemen. Oh, juist. Oh, dat is een afkorting. KOPP, kind van ouders met psychische problemen. Een gegeneraliseerde angststoornis, slaapstoornis en migraine. In mijn hersteltraject van een burn-out ben ik vorig jaar voor mezelf begonnen als innovatieadviseur voor de industriële MKB-bedrijven en schrijver van plannen voor innovatiesubsidies. En dat loopt als een trein. En nu nog steeds iets waar ik natuurlijk enorm trots op ben. De crisis voor mij betekent dit. Mijn man en ik proberen onze 32 uur werk homeschoolen, gillende kinderen tijdens Skype-les, een deadline voor 12 subsidieaanvragen, een hoog stimulatieve zoon van 6 met zinnelijkheidsproblemen, een peuter, een lekkend dak, een demente moeder, een schoonvader met Parkinson, een schoonmoeder met reuma en een vader herstellend van een aneurysma-operatie, mijn man herstellende overspannenheid, hoofd onder je kussen migraine en het onderdrukken van de sensatie wijn nodig te hebben als ballen in de lucht te houden. Dus het onderdrukken van de sensatie wijn nodig te hebben. In week 1 heb ik, overigens op advies van Botten, noise cancelling headphones gekocht. Maar van tijd tot tijd loop ik echt met mijn handen in het haar hoe ik dit allemaal moet volhouden. Nooit meer een leeg huis, nooit meer naar een museum. Mijn twee oplaadpunten. Betekent echt dat ik leegloop als een lekker fietsband. Ik heb al een paar keer dusdanig hard tegen mijn kinderen geschreeuwd dat mijn schuldgevoel through the roof ging. Wat ik nog het lastigst vind, is de ongevraagde adviezen van mensen die samenwonen met één zelfstandig opererende puber, met wie ik dan helaas af en toe moet zoomen. Ja, maar dan kan je toch 's avonds werken en 's ochtends ontspannen.
Ach.
En het probleem van andere ZZP'ers die al hun inkomen kwijt zijn is toch veel groter. Is overigens waar. Oh mijn god, kweek alsjeblieft een empathiegen, alsjeblieft. Voor mijn persoonlijke geluk is... wacht even hoor. Voor mij persoonlijk is gelukkig dinsdag voorlopig mijn laatste harde deadline. Daarna heb ik het nog wel druk, maar kan ik iets meer gooien op... Dat gaat nu even wat langer duren. De stress blijft echter hoog door de continue aanwezigheid van mijn extreem drukke, overigens wel lieve zoon, ben ik heel bang dat ik terugval in mijn burn-out, wat als ZZP'er natuurlijk niet zo oké is. Het voelt voor mij als iets natuurlijks. Taal is zeg maar echt wel mijn ding om dit stukje af te sluiten met een voor de luisteraar opluchtend zinnetje. Zoiets als, maar gelukkig geniet ik wel heel erg van mijn gezin. Sorry, die heb ik nu even niet. Ik laat jullie daarom leven in de nare knaag of alles wel goed komt met deze luisteraar. Ontzettend bedankt voor jullie goddelijke podcast. En ik kan me nu goed vinden in Jonica's idee dat de podcast gemaakt is voor mensen die een gemene deler hebben. Ik vind herkenning in jullie eerlijke en open conversaties over de dagelijkse strubbelingen. En voel me er onwijs door gesterkt. Dank. Nou, Marloes.
Wat een mooie brief. En oh my god. Vol. Ja, ik moet zeggen, ik moest ook af en toe erg lachen, omdat je het ook wel weer heel grappig op hebt geschreven.
Ze heeft het heel grappig opgeschreven, dus dat toontje durfde ik er wel in te leggen.
Ik voel wel ook de daadwerkelijke pijn.
Ja.
Oh man, ja, ik zou als ik haar was wel meteen stoppen met zoomen met die mensen, met die puber.
Ja, dat... Ja, want dit
dan
is...
Zou ik even, dat om je daar nou niet lukken.
Nog tot moeten verhouden, dat lijkt me heel...
Nee, het internet is even een beetje gek. De Zoom kan niet doorgaan.
Ja, precies. Weet je wat jij net ook deed?
Weet je wat ik had? Maar dan gewoon erbij verzonnen.
Ja, precies.
Dat zou ik in ieder geval wel doen. En ook heel erg... Maar nou, dat kan misschien na die deadline. Maar dan heel erg tijd inruimen voor... Als je rust in je hoofd hebt tenminste. Dat is ook nog eens iets. Ja. Maar voor wel een beetje dat je af en toe een beetje kan niksen zelf. Ik had gisteren toevallig zelf voor het eerst de rust in mijn hoofd om gewoon eventjes te gaan liggen en te lezen. Dat was nog helemaal niet gebeurd sinds de coronacrisis, omdat ik alleen maar bezig was. En gisteren dacht ik ineens, hey, de batterij is nu op.
Ja.
Ik ga nu liggen en lezen. En dat was heel fijn. Dus
ja.
En dat was me daarvoor ook niet gelukt, omdat ik de hele tijd een soort zenuwachtig gevoel had over...
Ja.
Van, nee, nu heb ik even de tijd om te werken. Laat ik het dan nu doen. Maar dat kan ook een beetje te ver gaan af en toe.
Ja, ja, ja. En kun je dat in de komende tijd nog wat meer doen? Want jij,
ik bedoel... Ja, ik denk het wel. Want ik denk dat het dus eerst vooral in mijn hoofd zat. Dat ik ook dacht de hele tijd van, ja, maar ik moet nu...
Ja, ja, precies.
Dat je als je weet van je mag werken tot van 9:30 tot 11:30... Nou, dan ga je dan daar dus alles in proppen.
Ja.
Waar je misschien normaal ietsje meer tussenruimte in zou hebben. En dan ga je meteen daarna door met... Oké, dus nu dingen organiseren rondom het huishouden, het kind en zo. Ja.
Dus je moet jezelf ook een beetje...
Ja, je moet wel een beetje vrij hebben van alles af en toe.
Ja, 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 ja. Volgens mij is dat gewoon heel belangrijk. Ook voor Marloes. Een of andere
misschien moet dat museum dan vervangen door bijvoorbeeld een wandeling in er eentje of zo.
Ja.
Vooral in er eentje.
Ja. Ja.
Maar goed. Ik weet niet of ze echt om advies vroeg, maar ik zeg het maar even. Ze houden niet van ongevraagd advies. Dat is ook heel logisch, maar krijg ze nu toch. Ja.
We hebben ook een telefoontje binnengekregen van een oude bekende van ons, namelijk Jos. Die ook leeft met... ze legt het allemaal zelf uit. Zullen we gewoon even luisteren?
Ja.
Hallo, Botte, Ipe en eventuele gast met Jos Dekker. Paulien vroeg 2 weken terug over hoe het is om in de coronacrisis te leven terwijl je mentaal niet helemaal stabiel bent. Nou, dat ben ik. Ik heb onder andere ADHD, autisme en een depressie. Aan de ene kant geeft het super veel onrust omdat ik niet weet hoe de wereld eruit ziet. Of mensen doodgaat en of er een derde wereldoorlog uitbreekt. Bedankt trouwens, Ipe, daarvoor. Want door jou heb ik de angst voor een derde wereldoorlog. Omdat jouw angst was...
Sorry.
Of, ik heb altijd al angst voor de derde wereldoorlog. Maar nu specifiek omdat jij het erover had dat landen nu alleen maar nationalistischer worden. Maar verder is het voor mij, zeg maar, hoe voor jullie het leven nu is. Dus de onduidelijkheid dat je niet weet wanneer je weer kan werken. Het wel dingen willen doen, maar het niet kunnen doen. Dat is voor mij gewoon mijn leven. Zo ziet het mijn leven er buiten corona om ook uit. Dus ik denk dat daar wel overeenkomsten in zitten. Verder ben ik erg bang dat vanwege de gebrek aan zorg die er nu is voor mensen met psychische klachten en de isolementen, dat er wel meer psychische problemen en suïcides gaan komen bij mensen. Niet bij mij, wel bij andere mensen. En dat is ook kut. En nu is mijn concentratie op en weet ik eigenlijk niet meer wat ik aan het vertellen was. Dus gaan we het maar afsluiten. Ik word blij van jullie uitzendingen, zoals altijd. Mijn moeder heeft het nog steeds over dat je haar naam 4 keer hebt genoemd, door Red Versteegde, toen mensen Monnie hadden overgemaakt. Nou, daar is die vrouw nog zo gelukkig van dat ik nog een extra keer de naam noem. Door Red Versteegde. Nou, fijn leven. Doei.
Dankjewel, Jos. En door Red Versteegde ook nog even een keer extra bedankt natuurlijk. Dus die liet ook eventjes wat zien over haar leven en dat... Haar leven er normaal gesproken dus ongeveer zo uitziet zoals wij nu het leven ervaren.
Ja, waarbij nu dus dan weer niet een fixed point is. Maar goed.
Nee.
Heb ik dat gezegd van die derde wereldoorlog?
Ja, nou, het zou me niet verbazen.
Doe je nou weer een beroep op mij als je externe geheugen? Ik bedoel, dit zit ergens in een pot. Ja, dan weet ik niet. Ja, Jos zegt het, dus het zal. Ik heb geen reden om aan Jos te twijfelen, eerlijk gezegd.
Wel aan Ipe.
Nee, hij vraagt het.
Ja, maar hij vroeg het niet echt. Hij betwijfelde
Hij twijfelde aan zichzelf. Nee, ik twijfelde niet. Die gooit maar weer op mij. Ik weet niet wat jullie van plan waren.
Jos zei dit al op Twitter. En ik zei zo van nou, ik zou me nou, er is nou genoeg aan de hand. Ik zou me nou niet op voorhand druk gaan maken om de Derde Wereldoorlog. Maar ik heb dat blijkbaar zelf gezegd. Dus
dan heb je het beeld geschapen. Voel ik me alweer
weer schuldig over.
Ik weet niet of Jos dat bedoelde. Dat je er schuldig over moest voelen. Ik bedoel, het is niet
nu,
alsof
dat zeg ik ook weer niet. Nee. Maar ik voel me er nu schuldig over.
Ja, oh zo. Ja. Ipe, jij had het over het dromen van je sokken. Over je sokken.
Oh ja, ja, ja.
Fluoriserende sokken van je. Ja. Daar heeft Sietske over gebeld.
Hallo, Botte, Ipe en wellicht Paulien of een andere gast met Sietske. Ik luister heel graag naar jullie podcast en ik ben ook heel blij dat jullie ook nu nog steeds doorgaan. Ik geniet er heel erg van. Jullie hadden het over lucide dromen. En daar heb ik wel ervaring mee. Ik heb een lucide droom gehad toen ik 8 jaar was. En toen was ik al best wel bezig met dromen. En ik had ergens gelezen of gehoord dat als je dan in je arm knijpt, dat dat een test is om te zien of je droomt of niet. Als het pijn doet, dan droom je niet, dan is het echt. En als het geen pijn doet, dan ben je aan het dromen. En dat herinnerde ik me in een droom. En toen heb ik dus in mijn arm geknepen en het deed geen pijn. En toen dacht ik, oh, ik droom. Ik ben bewust aan het dromen. En ik herinner me heel erg een gevoel van vrijheid en alle mogelijkheden die het gaf. En tegelijkertijd met dat besef vervloog de droom ook. Ik heb later nog wel eens geprobeerd om daar nog eens in terug te komen. En ik heb op mijn 12e ook een dromendagboek bijgehouden, zoals Paulien zei. En mijn resultaat was dat op een gegeven moment ik elke nacht wel 3 of 4 dromen onthield. Maar ik kwam niet bij een lucide droom terecht. En ik ben op een gegeven moment ook weer mee gestopt. Wat ik wel nog steeds heb, is dat ik soms op momenten mezelf knijp om te testen of ik wel in de werkelijkheid ben of niet. Dat doe ik dan vooral op spannende momenten of als ik me enge dingen in mijn hoofd haal. Dan kan ik even checken of ik niet aan het dromen ben. Een soort reality check. En het helpt mij. Ik weet ook wel dat het geen sluitend systeem is, maar het werkt wel. Een beetje zoals in Inception met die tol. Herkennen jullie dat? Hebben jullie iets waarmee je soms checkt of iets wel echt is of niet? Of dat je wel in de werkelijkheid bent? Of ben je in zo'n soort situatie geweest dat je dat wilde checken? Ik ben benieuwd. Dag.
Dankjewel, Sietske. Heel leuk. Ja, er was nog iets anders aan de hand. Namelijk dat we het ook met jou, Paulien, hadden gehad over dromen. Dat was namelijk dat je het had over dat je jezelf
je dromen kon sturen.
Ja.
Maar dat was ook naar aanleiding van een jongen die een droom had die ik klassificeerde als een droom van iemand die veel gamet.
Ja, precies. Ja.
Neem aan dat hij niet meer heeft teruggebeld van ja, inderdaad.
Ja, die had toch teruggebeld?
Yeah. De vorige keer. Ja, die heeft teruggebeld. Ja.
Oh, en gamet hij veel?
Nee,
vroeger had hij Mario gespeeld. Maar dat was al heel lang geleden.
Jammer. Ja. Ik dacht echt van nu heb ik een keer echt iets goeds bedacht.
Ik vond het ook heel goed.
Je bedenkt het ook goed hoor.
Hij is gewoon vergeten dat hij veel gegamed heeft.
Ja, precies. Omdat ik heb ook heel veel bloot.
Ja,
maar
ik precies. Dat is onze volgende analyse. Wij kennen die jongen een beetje dan hij zichzelf. Ik heb 1 keer een soort gedacht in de werkelijkheid dat ik droomde. Dat ik echt bij mezelf moest nagaan van, hey, is dit echt? En dat was in de plaats Bath in Engeland.
Dat is een leuke plaats.
Ja, en we sloegen een soort hoekje om en ik zag een soort, stad. En ik vond het zo raar. En apart. En ik dacht opeens, hey, ik droom.
Een déjà vu eigenlijk, of niet?
Nee, gewoon onwerkelijk. En ik had echt het gevoel dat ik droom, zoals je soms uit een droom. Nou, dat even bij mezelf na. Maar ik heb dus vaker in een droom dat ik denk, oh, maar wacht, ik droom. En dan word ik dus altijd wakker.
Ja.
En nu dacht ik dus, hey, ik droom. En toen stond ik even stil en toen ging ik zo na en toen keek ik en dacht ik, oh ja, nee, dan word ik nu normaal wakker. Nog even wachten, nee. Oh ja, nee, nee, wacht, ik droom niet.
Hmm.
En ik vond het een heel leuke, toffe, gekke ervaring.
Ik vind, ja.
Ja.
Nee, ja, ik zit even te denken, maar je had toch een hele reis afgelegd om daar te komen?
Ja.
Die je heel bewust
die had ook,
hebt gemaakt.
Dan had hij ook kunnen dromen.
De hele reis.
Ja, nee, maar het gaat om het gaat om het moment. Ik vond het zo vervreemdend. Er was iets in de soort architectuur- en stratenplanachtig wat zo zich aan opdrong. En dan denk je niet aan. Ja, ik bedoel, je hebt een hele leven afgelegd om daar te komen. Dus daar gaat het niet om. Maar in het moment is het een soort overdonderend. En dat. Maar ik vond het ook wel een vreemd. Ik bedoel, ik weet het nog heel goed. Maar ik vond het raar, want zo wereldschokkend was het ook weer niet. Nee. Maar ik weet wel dat ik echt het gevoel had, hey, ik droom. Nou ja, en dat ik dat moest nagaan. Maar toen was het niet zo. Maar ik vind dus die lucide dromen, eigenlijk geloof ik er niet zo erg in. Want ik heb dus ook wel eens dat ik merk dat ik droom.
Leg heel even kort uit wat een lucide droom is.
Dat je dromen kunt sturen.
Juist.
Ja, wat dus die Sietske net zei ook.
Ja.
Maar als ik het merk dat ik droom, dan word ik wakker. Dan is dat gewoon. Ik zou niet weten hoe je erin moet blijven. En volgens mij is namelijk een droom ook niet iets. Volgens mij, als je dat eenmaal weet.
Ja, dat heeft een soort.
Dan
heb je een soort bewustzijn.
Ja, we zijn geneigd om. Ja,
maar dan maak je er eigenlijk een taalkundige discussie van ja, als je het weet, kan het dus geen droom meer zijn.
Nee, nee, dat bedoel ik niet. Maar je bent altijd geneigd om een droom als een soort film te zien of zo. Over na te denken als een soort film. Iets dat je ziet en dat je dan hier of daarheen kan gaan. En dat alle zintuigelijke waarnemingen kloppen. Dat is volgens mij helemaal niet. Dus als je merkt dat je droomt, dan meteen merk je volgens mij van dat dingen niet volledig zijn, dat je beeld niet volledig is, dat je geen, weet ik veel, dat je geen, ik weet niet wat je allemaal wel niet ervaart, maar in ieder geval niet wat je normaal wel ervaart.
Dat heet wakker worden. Dat is precies ook wat Sietske overkwam, hè? Want toen ze zich er bewust van werd dat ze droomde, toen werd ze ook meteen wakker.
Ja, maar je hebt allemaal van die boeken van een leerde lucide dromen, en dan kun je daarheen vliegen. Maar waar vlieg je dan overheen? Ik bedoel, hoezo? Er is niks om doorheen te vliegen, zal ik maar zeggen. Dat is altijd de wens, hè, van mensen lucide dromen van, oh, dan ga ik over de stad vliegen. Mm-hmm. Maar die moet je dan zelf. Dan zal je zien dat er dus niks te zien is. Nee. Je moet dan zo je best gaan doen dat je volgens mij dat helemaal niet.
Dus wat je kan. Eigenlijk zegt.
Maar stel nou dat je een gedeelte van je droom zou kunnen manipuleren, zoals het vliegen. Maar dat de rest van het droomlandschap wel degelijk voor jou gedaan wordt.
Ja,
want
maar
ik heb
dus
wel eens gedroomd dat ik vloog. Daar had ik dus zelf geen invloed op. Maar dat was wel een heel toffe droom. Maar toen vloog ik naar Engeland. En zag ik daar wel degelijk de White Cliffs of Dover.
Ja. Ja.
Nou, stel nou dat hele, zeg maar, de achtergrond wordt door je onderbewuste gemaakt. En je kan wel sturen in van, ga ik daar doorheen lopen of kan ik daar doorheen vliegen?
Ja, maar dus dit dan, dus nu denk ik van, dan heb je toch het idee van een droom als een soort film.
Mm-hmm.
Die soort onafhankelijk van jou zich afspeelt, waar je in kan gaan kijken.
Ja.
En dat is volgens mij dus niet zo. Je zit niet in een soort bioscoop en naar iets te kijken. Het is veel. Je kan die twee dingen niet. Je kan niet jezelf als subject uit de omgeving halen.
Ja. Jij bedoelt, het hoort al bij de droom dat je daarin dingen besluit. Dus het is raar dat je van buitenaf ook nog eens dingen zou besluiten over de persoon in die droom. Want dat ben jij zelf ook.
Ik denk zoiets.
Een soort van, ja.
Ja.
In feite komt het er gewoon op neer, Paulien. Hij heeft die hele film Inception heeft hij nooit geloofd.
Ik heb die nooit gezien.
Dus nee? Oh. Ja. Dat is wel in dit kader wel een interessante.
Ja,
nee, maar zeg maar de droom. Kijk, het suggereert een beetje zo van als jij naar links zou gaan in je droom, dat er rechts iets is waar je ook heen zou kunnen gaan, maar dat is er niet. Het is niet iets wat je kan onderzoeken. Zo is niet een wereld in je dromen waar je dan in kan rond.
Nou, maar Ike, tenzij, stel dat je iemand bent die last heeft van nachtmerries. Ja. En in die nachtmerrie gebeurt altijd datzelfde. Van je wordt achtervolgd door die mensen. En dan probeer je de deur dicht te krijgen en dat lukt niet. Of zoiets, ik noem maar wat.
Ja. Ja.
Dan kan ik me wel voorstellen dat met dat lucide dromen heb je dus eigenlijk... Zou je daar misschien invloed op kunnen uitoefenen? Dat je iets kunt doen dat je helemaal niet voor die engerts wegloopt, maar ze confronteert. Ja, 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 ja. En dan heb je dus eigenlijk wel een soort van alternatieve droomwereld. Namelijk die nachtmerrie die je altijd hebt. En als het je van buitenaf lukt met een soort halfbewustzijn om die droom te beïnvloeden, daar geloof ik toch wel in.
Nee, oké. Okay. Dat komt al meer in de buurt van wat ook nog wel... Nou, daar heb ik het voor, of op zichzelf weer een voorbeeld van. Want ik heb wel eens een nachtmerrie en dan wijst er een kwade entiteit naar mij.
Ja.
Dat was altijd een heel enge nachtmerrie.
Ja.
Maar daarbij vind ik het al tekenend dat ik dan dus niet weet... Eigenlijk is het meer namelijk puur een gevoel. Want ik heb dus niet een visueel... Niet een beeld van wie of wat dan dat wijst. Dus dat is al een dingetje, maar goed. Maar ooit ben ik dus op het idee gekomen in een nachtmerrie... om juist, dat zag ik diegene eerder dan hij mij, of het, weet ik veel. En dacht ik van, oh, maar ik ga wijzen naar diegene.
Nou, daar had hij niet van terug, of hem.
Daar had hij niet van terug. Maar het was super freaky, het was echt heel eng.
Ja.
En ik deed dat. En ik weet ook nog dat het me heel veel moeite kostte om mijn arm op te tillen en zo. En nou ja, toen wees ik en toen dacht ik, en dan werd ik wakker. Dus dat is een soort daad, een soort van wilskracht,
ja, inderdaad,
in de droom.
Ja.
Alleen dat betekent volgens mij, zeg maar, met de claim van het lucide droom is vaak zo groot. Zo van, als je dan eenmaal weet van... Nou, ten eerste weet ik dan niet... Het is een soort half. Je doet iets wel bewust, maar niet dat je weet van... Oh, nu zit ik in een droom. Ik denk dat het eigenlijk op dat moment komt. Dat je dan denkt, hé, wat ben ik nu allemaal aan het doen? Wacht, droom ik dat ik dan daar weer van wakker word? Maar het is dus niet zo dat je dan vervolgens de sky the limit is. En dat... Omdat je je ook om kan draaien en diegene links kan laten liggen en denken van, nou, ik ga nu naar de keukenhof en zo. En
dat ik vlieg, het al vliegend.
Vliegend. Ja. En ik pik onderweg Paulien en Botten op en dat alles er maar voorhanden is.
Nee.
Dat ik denk dat je dat kan laten varen om dat ook te gaan proberen.
Ja.
Oké, nou.
Mensen, dus de derde wereldoorlog komt eraan. Lucide dromen, dat gaat niet lukken.
Ipe?
Ja.
Heb jij die nare droom waar een entiteit naar jou wijst sindsdien nog gehad?
Nou, ik heb het toen sindsdien nog een paar keer gehad. En dat ik dan altijd hetzelfde ga wijzen. En ik vind het dus, wat ik ook al eens eerder heb gezegd, dan eigenlijk nu best wel een lekkere droom. Want dan is het echt heel intens en soort echt super freaky.
Oh ja.
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Maar ik weet, mijn droom van vannacht is ook echt bizar. Of van, eigenlijk vanochtend, het laatste wat ik droomde. Mag ik die nog even doen?
Ja, doe maar.
En dat was zo raar. Ik droomde You're My Heart, You're My Soul van Modern Talking. Kennen jullie dat nummer?
Ja, een soort van half.
Dat vreselijke nummer. Nou, het is niet een vreselijke nummer. Maar het is een soort zo'n nummer dat iedereen vreselijk vindt. Maar het is eigenlijk heel goed. En ik dacht, wat een goed nummer. En Jezus, wat echt een onwijs goed nummer. En toen werd ik wakker. En toen had ik eigenlijk eerst het gevoel van alsof ik van een wekkerradio wakker werd. Zo van, weet je wel, als ook in een film.
Ja.
En dat het eigenlijk zou moeten spelen. Maar ik werd dan wakker en het was gewoon stil. En ik dacht, oh nee, nee, hè? Het zat in mijn droom.
Ja, wauw.
Einde.
Is dit het?
Het is een 12-inch versie, ja. Oh, het komt heel gekke bitrate hier binnen. Ja.
Nou, goed. Oké. Okay. Nou, luister dus thuis droom. Nog even een keertje naar. Astronomy per Queen... Weer vers moeder geworden, heeft een berichtje ingesproken voor ons.
Oh. Jee.
Wacht, moet ik wel even het juiste programma op hebben hier.
Dag lieve Botte, Ipe en mogelijk ook Paulien. Ja. Hier is Esther. Vanaf het kraambed.
Ik heb met heel veel plezier jullie laatste aflevering geluisterd. Met name over nieuwe sociale ongemakken. En ik moest daar laatst aan denken toen ik met mijn dochter naar buiten was. Het was ongeveer de eerste wandeling. Het is natuurlijk een merkwaardige fase voor de meeste mensen. En voor ons thuis dus nog extra, denk ik. Omdat we eigenlijk al weken in quarantaine hebben geleefd. Want mijn buik werd steeds dikker en zo. En het werd heel gênant om op te staan en überhaupt te bewegen.
Maar toen konden we eindelijk
naar buiten. En toen gebeurde er iets merkwaardigs. We liepen langs het water. Dat is een vrij smal pad. En toen kwam er een man aan. En ik zag aan hem dat hij eigenlijk een beetje zocht naar een manier om ons te passeren. Maar hij wilde ook niet overdreven overkomen. Ja, misschien is dat projectie van mijn kant, maar dat meende ik aan zijn gezicht te kunnen zien. En toen maakten wij zelf een zo wijd mogelijke bocht om die man heen. En terwijl we elkaar passeerden, zag ik dat die man toch de behoefte voelde om enig contact met ons te maken. En toen zei hij, en dit was mij nog nooit gebeurd, hij zei: lekker afstandje houden. Lekker afstandje houden. Ik vond het een hele goede tekst. Dat ik dacht, ja, je kan het ook inderdaad heel vrolijk benaderen. En ik moet wel zeggen, nu ik dit navertel, denk ik, het begint in mijn hoofd al een beetje te klinken als de vieze man. Ja. Heb ik vaker, ja, als ik probeer iemands stem na te doen, dat er een soort vieze manisering van de stem optreedt. Dus in mijn hoofd wordt het dan: lekker afstandje houden. Het was echt een beetje een groezelige tekst werd het daardoor. En ook heel leuk. Wij vonden het in ieder geval echt een enorm gezellige uitspraak. En ik denk ook dat we hem erin moeten houden. Dus als we iets meenemen uit dit tijdperk, is wel dat je gewoon met een bocht om elkaar heen kunt bewegen. Wat ook voor heel veel mensen gewoon prettig is. En dan hooguit zeggen: lekker afstandje houden. Nou, dat wilde ik even met jullie delen. Verder ben ik heel blij dat jullie doorgaan, zelfs in verhoogd tempo met afleveringen. En ik hoop spoedig weer eens in goede gezondheid bij jullie aan te kunnen schuiven.
Hallo.
Hartelijke groetjes uit Rotterdam.
Tjus.
Gefeliciteerd nog, Esther.
Ja, gefeliciteerd.
Zeg ik dan nu maar hartelijk als ik ben via de podcast. Ja, ik hoop dat je dit hoort. Wat heerlijk, een kind. Ja. Of nog een kind, ja, in jouw geval.
Ja. Ja, en wat een hoe heet dat, wat een baby aan heeft...
Een rompertje?
Rompertje met het egeltje erop.
Ja. Oh ja.
Was het toch?
Ja. Of was het een Hansopje? Ik weet het niet.
Nee. En het, ja, precies. Ja. We hebben heel veel berichten gekregen. Dat gaan we niet allemaal doen. Maar er is nog eentje die ik wel echt heel leuk vind.
Ja.
Kunnen we die nog even doen tenslotte?
Ja, prima. Ja.
Van Maria Krijkamp.
Hey Potten en Ipe en misschien wel een gast. Maria Krijkamp hier. Ik luisterde vandaag naar de laatste aflevering van De Eeuw en daar heb ik weer erg van genoten. En toen hadden jullie het over de invulling van de quarantainetijd en de hoge verwachtingen die we daar met z'n allen van hebben. Heel herkenbaar voor mij ook, want zoals jullie weten gaat het Amsterdams Kleinkunstfestival ook niet door. En daardoor had ik ook opeens een heleboel extra vrije tijd. En van tevoren had ik dus echt gedacht, nou, ik ga heel veel schrijven en mijn voorstelling uitbreiden en liedjes maken en weet ik veel wat ik allemaal had bedacht. Nou, er komt elke keer vrij weinig van terecht. En daar baal ik dan van. Maar ja, jullie zeiden ook van, we moeten gewoon de lat wat lager leggen. En nu is het zo dat ik in mijn voorstelling heb ik een lied. En dat gaat erover, de lat laag leggen. En door jullie gesprek was ik helemaal geïnspireerd geraakt en heb ik een nieuwe versie van dat lied gemaakt. Een quarantaineversie van Zakken met de Lat. Ik dacht, nou, ik stuur het gewoon naar jullie op. Dan kunnen jullie het luisteren of misschien ook wel laten horen. Ik weet helemaal niet of dat kan, maar daar komen we dan vanzelf wel achter. Maar in ieder geval heb ik dus door de uitzending weer even een fijne, redelijk productieve avond gehad. Ik heb weer lekker gitaar gespeeld. Ik heb het rijmwoordenboek weer eens open kunnen slaan. Dus in ieder geval daarvoor wil ik jullie al bedanken. En nou, veel succes nog bij de uitzending. En hopelijk zien we elkaar allemaal snel in goede gezondheid. Veel groetjes. Doeg!
Ik heb het dus hier
Ja.
Wat vet.
Daar kunnen we even naar luisteren. Pauline, heb jij er iets van meegekregen hoe het met het Kleinkunstfestival zit?
Nee.
Nee.
Maar ja, niks gaat door.
Nee,
dus
niks gaat door.
Ik krijg wel heel veel mee van ja, alle theatercollega's, waaronder mezelf.
Ja.
Die dus de hele tijd dingen in hun agenda zien staan van, oh ja, dan had ik nu...
Ja.
Weet ik veel. Was ik nu in Rotterdam geweest of zo.
Ja, precies. Zullen we even luisteren naar het lied van Maria Kraaikamp?
Je hoeft nu nergens meer naartoe. Je wordt niet afgeleid. Dus moet je wel iets nuttigs doen met al die extra vrije tijd. Neem een voorbeeld aan Shakespeare. Toen hij in quarantaine zat, schreef hij King Lear. Ondanks alle frisse moed en goede voornemens ten spijt, kom je helemaal tot niets, productiviteit is kwijt. Maar is dat erg, is nu de vraag. Waarom leg je die lat niet lekker laag? Zakken, 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 zakken met die lat. Hij moet naar beneden. Zakken, 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 zakken. Op je balkon, je wil online piano les. En juist nu een keer een cursus mindfulness. Lekker veel gaan doen in huis, een nieuw kleurtje op de muur. De boel echt grondig opgeruimd, ook de zolder en de schuur. Als je gaat lezen, echt iets moois. Kies ook een keer Ulysses van James Joyce.
Oh ja, het studio-applaus.
Ja, het studio-applaus. Studio-applaus. Even met z'n drieën doen, dat is misschien wel leuk dan nog even.
Zo klinkt dat.
Ja. Dankjewel, Maria.
Ja, echt heel erg leuk.
Ik vind het ook... Zal ik eerst iets zuurs zeggen of eerst iets leuks?
Ja, doe eerst maar iets zuurs dan weer.
Met dit lied is het natuurlijk wel een reminder voor iedereen van... Oh ja, ik had in deze tijd ook een geweldig lied kunnen schrijven.
Ja.
Maar volgens mij is dat ook precies wel de fun van dit lied, toch?
Ja, nee, het is een heel leuk lied.
Ja, ik vind het ook echt heel erg leuk.
Het is een hit. Ik vind het ook een hit.
Catchy.
Ja, ze kan ook heel mooi zingen.
Catchy is het. Goed.
Ja, en we kunnen wel een soort eeuwverzamel... CD gaan maken met egeltje
met
en
alle
en zakken met die lat.
Alle liedjes van Maria Kraaikamp bedoel je?
Ja, een egeltje en Overvecht.
Maar dat
ook
heet
een keer,
dan
wel,
de heel van amateur collectible.
Ja.
Ja.
Met de voorwoord van Liedewij heel kort. Dit wordt fantastisch. Paulien, je steekt nog een vinger omhoog.
Als iemand Liedewij Edelkoort kent, vraag haar dan ook eens om gewoon in te bellen.
Zeker.
Naar de EOFoon.
Ze is van harte welkom.
Ja, toch?
Ja.
Nou, dat wou ik even zeggen.
Zou super zijn. Het zou echt heel grappig zijn.
Ja.
Ja.
Oh, Iep is echt van...
Nee. Met
I couldn't care less.
Met het toekomstverspreken.
I couldn't care less.
Ja. Trend forecaster is het.
Ja. Zakken, 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 zakken met die land.
Ja, mooi. Ja,
ja, ik had catchy. Het in mijn hoofd.
Catchy. Goed. Oké, tot zover voor nu. Dilemma's en levenskwesties en verhalen kunnen naar de Eeuwofoon. Liedenwij Edelkoort ook. Telefoonnummer is 06.
1990.
68.
71. That went well. Even kijken.
Hey, ja? En Ipe, omdat jij zo in de oude talen zit altijd.
Ja,
denk
nou.
Jij dat het eigenlijk het meervoud dan van dilemma, dat dat dilemmata zou zijn?
Nou, ja.
Ja, toch?
Ja.
Okay.
Nou, zullen we dat dan voortaan zeggen?
Ja. Nou, oh, dat zei Botte. Oh, dilemmata. Kunnen
nou ja,
naar,
dilemma's ja. Zegt Botte op zich ja. Terecht. Want ja, ja nee, zou je dilemmata. Griekse uitgangen gebruiken? Maar
ja, nee,
ik denk
zeker.
Dat het dilemmata is.
Ik weet het wel zeker. Nou, ik weet het niet zeker, maar ik vind dat we dat wel kunnen zeggen. Maar je zit altijd goed daarmee. Want of het is... Ja, dat zal jij niet weten. Nee, maar je zit altijd goed, want als het zo is, dan is het goed. En als het niet zo is, is het een soort...
Dan weet iedereen die op de haven heeft gezeten, weet het toch niet. Dus dat doet het er niet toe. Ja, oké.
Nou ja, net zoals, hoe heet het, Theo van Gogh. Die had het altijd, die gaf dan altijd aan het eind van een interview... gaf hij een cactus aan zijn geïnterviewde. Nou ja, die moest dan... En diegene moest dan de cactus een kusje geven. En dan had hij het altijd over cacteën.
Ja.
Wat een overdreven,
dat zou ik
raar...
Ook zeggen.
Ja, maar dat slaat op zich nergens op, want dat is meer cactussoorten. Het normale meervoud van cactus is gewoon cactussen. Ja. Maar hij wilde gewoon heel graag het woord cacteën zeggen.
Ja, wat ik ook heel goed snap.
Ja, en daar in die sfeer zou ik dilemmata zien.
Ja. Ja, dat doet mij weer denken aan dat sommige namen die ik niet kan ophouden te herhalen.
Welke namen?
Ja, dat heb ik al eens gezegd. Ja, heel gekke naam. Ja, moet ik het weer allemaal zeggen. Maar ik had er van de week had ik een heel grappige. Dat vindt ze vast niet erg als ik dat zeg. Want ik appte met mijn uitgever.
Ja.
Febe van der Wart.
Ja.
Nou, zij zei tegen mij... Ik zei, omdat in mijn boek... zit een stuk dat ik in een door een verlaten Amsterdam loop.
Ja.
En toen ze... ze noemde mij Ipe de Prophet Driessen.
Ja.
Zij had een goede rapnaam. En toen zei ik, nou, dan kan jij, Febe... dan kan jij wel Phoebe van der Wart heten.
Ja.
Als een soort socialite ja. Heiress naam.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
En... ja, daar zit ik nu al de hele tijd. Zit ik denk, komt die naam in mijn... Dat je kan je dat zo in je hoofd hebben als naam. Dat je dat eigenlijk ja. De hele tijd wil zeggen. Ja, zoals ik het ook nu wil zeggen. Zoals cacteën.
Ja.
Dat je een soort behoefte hebt om dat te zeggen. Zoals je ook behoefte kan hebben om een liedje te zingen.
Ja, het moet gezegd.
Zouden we dat misschien een dwangcliché kunnen noemen? Is dat niet een leuke term daarvoor?
Nou ja, nee, want het is geen cliché. Volgens mij.
Ja.
Maar ik snap het wel heel erg.
Ik heb er nog één in deze categorie.
Ja.
Want ik was zo fan van een jonge Vindel. Maakte muziek onder naam Vindel.
Ja.
Maar hij heet Bart van Dalen. Wat natuurlijk een heel gewone naam is. Maar toen zei een vriend van mij van de week... van, oh, grappig, want Bart van Dalen... dat is eigenlijk een veel betere artiestennaam. Die saaie Nederlandse naam. Omdat nu al die Nederlandse DJ's...
Ja.
En is het ook Bart van Dalen.
Ja. Ja, trouwens, als je Van Dalen heet... is toch sowieso wel tof. Want dan ben je ook het meervoud van Van Daal.
Ja, ook. Ja, maar ik vind het vooral... Ja, nou ja, goed. Ja. Ja. God, we komen hierop. Maar ja, sindsdien dacht ik ook dat je Bart van Dalen. Ja.
Ja.
Hebben jullie nooit een naam in je hoofd?
Heel veel.
Ja.
Oh ja, ja?
Ja.
Doe ook eens één dan.
Ja, dat weet ik nou even niet. Maar ik ken dit fenomeen heel erg. Dat die naam dan... En ja, ik heb ook met mijn impresario... dat we namen naar elkaar mailen, vooral van echt bestaande mensen die dan een naam hebben. En zij heeft volgens mij ook een documentje ergens waarin die ook
leuk.
Opgeslagen staan, die namen.
Oh, ja.
Dan moest ik eens vragen of ze dat heeft, want dan heb ik de hele lijst. Maar ja, dat zijn wel allemaal echt bestaande mensen.
Ja, ik vind het ook een beetje gek intiem om dit te zeggen, alsof het een soort stalkerig is of zo.
Ja.
Zo bedoel ik
terwijl,
het helemaal
en
niet.
En het is helemaal niet alleen maar gekke namen. Het is niet alleen
nee, het is
maar
niet
iemand
gekke
die
naam.
Poepstra heet of zo.
Nee, maar... nee, dat is het niet. Oh, ik vind het zo fijn dat jij dat ook hebt. Want ik had dat,
En dat heb ik ook met stelletjes. Dus bijvoorbeeld, nou ja, zo van Frits en Mirjam. ik weet niet, van die... Je hebt toch van dat je ouders, die hebben dan vrienden van die en die komen. En dat zijn dan van die stelletjes namen en ja.
Ja, ja, ja.
Dat kan ik ook zo...
Oh ja, ja, maar dat kan ik met mijn broer, en met mijn zussen kan ik daar eindeloos. Kunnen we dat soort namen kunnen we dan ook eindeloos van die inderdaad van die vrienden van onze ouders. Nou ja, goed, dat moet je ook niet zeggen allemaal, maar ja, dat is.
Nee, maar goed, zo van Geert en Tini waren ja, er dat nog. Is die, en ja, dat,
ja. Ja, dat.
Han en
ja.
Marja en ja, ja, ik weet niet. Ik vind dan gewoon, ik kan niet goed benoemen wat het is, maar ik kan er enorm van genieten.
Ja.
Als ik je niet zo goed zou kennen en een soort overfamiliariteit bestond tussen ons. Botte Jellema zou ook een naam kunnen zijn die ik in mijn hoofd zou hebben gehad een keer en dat een maand.
Dat is een naam met star quality, dat is waar.
Dat is echt een naam met star quality, maar ja. Goed.
Dat heb toch.
Nou, maar Jellema. Ik ken de naam Botte Jellema ook al veel langer dan ik Botte kende. Want je had wel eens gepubliceerd volgens mij in Weekly, de VPRO-gids... Toch? Ja, je hebt nou, een stukje geschreven?
Nou, was een enkel. Maar mijn
nadat
naam
ze zo opgevallen.
Stond wel bij de avonden en zo.
Ja, maar wanneer keek ik naar... Of, bij de website van de avonden of zo?
Nee, maar dat stond ook in de VPRO-gids natuurlijk.
Ja, oké. Okay. Dat stond nou, vaak... Het is gewoon, ja. Nou, laten we niet nu weer...
Nee, ja. Maar nee, voordat het nou heel gek klinkt... De inhoud van de avonden probeerden we aan de man te brengen... door de gids elke keer... uitgebreid schrijven waar ons programma over ging... in de hoop dat er wat meer mensen naar zouden gaan luisteren. En omdat we wisten dat andere programma's daar niet zo schuitig mee waren... en wij dus relatief heel veel ruimte kregen in de VPRO-gids. Dus misschien dat op die manier... Nou, afijn, dit doet er ook allemaal niet zo heel veel toe.
Nou, anyway, je naam was jouw vooruitgesteld.
Ik wil nog even één hele goede naam zeggen... die ik zelf echt fantastisch vind. Nico Naus.
Oh ja.
Ja.
Ja, maar vind je niet echt een in je hoofd krijgnaam?
Ja, ik had absoluut. Dus ook heel lang heeft hij door mijn hoofd gezongen op een of andere... Oh. Ja, echt, ja.
Als jij daar een beeld bij had. Dit is, zo zie je er goed uit, Paulien. Zo even schieten. Oh nee, even je zit op mijn telefoon. Mooi licht zit er nu op. Ja, en je haar valt nu heel mooi.
Ja.
Maar je kan geen screengrab maken, want het is... Oh, dat kan wel. Ja, oh ja, blijf even zitten. Wacht. Oh, dan zet ik jullie natuurlijk uit.
Ik heb ook al een leuke foto.
Ik wil niet vervelend doen, maar ik ben ook nog gewoon een podcast aan het opnemen, hè?
Ik wou nog iets zeggen. Oh ja, ik heb dus ook jarenlang een obsessie gehad met een naam die lijkt een beetje op jouw naam, Botte. Maar dat is toch weer een heel andere naam, namelijk Saar Bottema.
Oh, wie?
Nee, Saar Bottema.
Saar?
Saar Bottema. En die had mijn eerste vioolhoevenboekje, had zij gecomponeerd.
Oh.
Maar ja, we spreken over de vroege jaren 80.
Juist. Ja.
Saar Bottema.
Het is geen familie.
Ja. Nee, dat kan dus ook niet. Maar goed.
Alright. Goed.
Heb jij nou ook namen in je hoofd? Wel eens?
Nee, oh, dat worden echt afschuwelijke voicemails.
Nee, dat wil ik weten. Nou, ik wil dat weten. Nee,
ik doe dat heel erg met...
Ja, precies.
Ja, nou.
Nee.
Gewoon in.
Nee.
We kunnen het toch ook niet afspelen? Als
nou
het
ja,
leuk
wat
vinden.
Is
misschien
dat nou?
Er heel mooie dingen bij.
Zo, gooi dat allemaal maar op Botte. Gooi dat allemaal maar... Hé, red zich. Wat moeten we daar nou mee?
Hoezo allemaal? Ja. Hoezo allemaal?
Nee. Mailen kan naar botte@eeuwvanamateur.nl of naar ipe@eeuwvanamateur.nl. En dat laatste e-mailadres kunt u gebruiken voor alle namen die ooit in je hoofd zijn geweest.
Nou, dat mag. Dat mag gewoon. Dat vind ik helemaal niet erg. Dat lijkt me heel leuk.
Instagram daar.
Al krijg ik 10 mails per dag met allemaal namen. Dan kan ik kijken wat
ertussen
zit.
En ook stelletjes. Ook,
stelletjes mag ook.
Nou, vrienden stellen van je ouders.
Ja, maar nu je dat zegt, moet ik heel erg denken aan dat ik... niet vanochtend werd ik al met Modern Talking wakker, maar gisteren werd ik wakker en toen had ik gedroomd van een vriendin van mijn ouders en toen dacht ik, is ze nou dood of niet?
Ja. Ook een fenomeen.
En het duurde zo lang voordat ik echt weer wakker genoeg was om het te weten. Ja. Het
is ook gek om haar erover op te bellen, hè?
Ja.
Ja, meer omdat ze inderdaad dood is.
Alright, oké.
Okay. Jammer genoeg. Goed.
We zitten ook op Instagram, heten we Eeuw van Amateur. We hebben een website, eeuwvanamateur.nl. En natuurlijk dank aan Ipe Driessen.
Ja, graag gedaan.
En natuurlijk...
Eigenlijk is Liedewij Edelkort is eigenlijk ook wel zo'n naam. Die
dat
gewoon...
is zeker zo'n naam. Dat is 100% zo'n naam.
Ja, ja. Die toch opeens denk je gewoon, loop je gewoon staat, denk je Liedewij Edelkort.
Ja, heel erg.
Ik weet niet wat je dan denkt.
Nee,
gewoon alleen
het is
maar
eigenlijk waardevrij.
Eigenlijk.
Het is waardevrij.
Ja.
Nou, niet helemaal. Maar ja.
Ja, nee, maar je denkt niet gadverdamme of zo van, oh, ja. Maar gewoon...
Weet je wie dit volgens mij ook heel erg moet hebben? Nou, Wim T. Nou. Schippers. Want alle karakters die hij maakt, heel goed dat soort namen.
Ja, dat is een goeie. Ja. Dat denk ik ook, ja.
Ja, ik had op een gegeven moment het gevoel dat jullie wilden afronden. Maar dat
is ook zo. Dat is ook zo. Dit, en dat moet ook, want ik moet naar bed. Want ik moet morgen weer waarschijnlijk om 6:30 op.
Oh god. Paulien, dank je wel.
Ja, heel thanks for having me. En zalige paas allemaal.
Zalige paas.
Zalige paas, ook namens mij. Jullie allebei bedankt.
Keep the distance, flatten the curve. En we zijn er binnenkort weer, natuurlijk.
We'll meet again.
Doei. We'll meet again. Doei. Doei.